Άμα χαλάρει το πάτε, πού πήγε.
Nee, daar heb ik paars aan.
Ja, ook nog.
Mevrouw, of nee, dames, mijn heren, met uw welnemen beginnen we met de vergadering van de Raadscommissie Bedrijvigheid. Ik heet u uiteraard meer dan welkom gezien de lengte van de agenda. Moet het ons lukken om toch binnen de voorgeschreven tijd in ieder geval af te ronden. Op één punt wil ik u voorstellen om de agenda wat aan te passen. De directeur van Perma die heeft de hele avond een toelichting te geven op het jaarplan in Barneveld. En hij komt ook hier. Hij spoedt zich straks van Barneveld naar dit gemeentehuis. En ik stel u voor dat we gewoon, als hij nog niet is, beginnen met het wegbeheer. En daarna bevindt van zaak, of liever gezegd, bevindt van zijn binnenkomst, de aandacht besteden aan Perma. Ik neem aan dat u dat daarmee instemt. Goed, voor het burgerspreekrecht heeft, zover ik weet, heeft zich niemand gemeld. Dan zijn wij toe aan de actieve informatieplicht van het college. En ik heb begrepen dat de heer Heinrich Gane het woord wil voeren, en dat heeft hij nu.
Ja, voorzitter, ik heb twee onderwerpen voor uw commissie. Allereerst het traject en het raadsvoorstel betreffende de ombuigingen. Hij staat wel heel erg hard vandaag. Ik ben afgelopen weekend deelgenoot geworden van een zekere discussie per e-mail. Naar aanleiding van het feit dat er in de agendacommissie enigszins onaangenaam verrast was. Doordat, althans naar het oordeel van de agendacommissie, op een erg laat tijdstip het raadsvoorstel over de ombuigingen via de agendacommissie doorgeleid zou worden naar de aanstaande decemberraad. Dus dat is vandaag over 2 weken. De agendacommissie had daar bezwaren tegen, wilde een langere voorbereiding en ook een bespreking in de commissie, die uiteraard als het deze commissie had overgeslagen en rechtstreeks naar de raad zou zijn gegaan, niet mogelijk was geweest. Er was nog eventjes een gedachtegang om, doordat alles dan doorgeschoven wordt naar januari, dat wellicht het meerjarenbeleidsplan, want uiteraard moeten alle keuzes die uiteindelijk gemaakt worden in het ombuigingentraject op enig moment verwerkt worden in het meerjarenbeleidsplan en uiteraard daarna in de begroting, dat die meerjarenbeleidsplan door zou schuiven naar september. Nou, het college heeft op mijn voorstel gisteren besloten om dat niet te doen en gewoon meerjarenbeleidsplan te agenderen voor juni, het raadsvoorstel ombuigingen te agenderen, althans aan uw agendacommissie voor te stellen om te agenderen voor januari. De volgende stap in het hele traject was een soort uiteindelijke kaderstelling vanuit de raad die voorzien was in februari. Die zal nu dus ook 1 maand doorschuiven, want als we nu dit stuk behandelen in januari, dan is het volgende trap in februari, dat is onmogelijk om te organiseren. Dat zal naar maart doorschuiven. Dat betekent dat uiteindelijk die keuzes, die kaderstelling die uw raad dan in maart zal gaan maken, zullen leiden tot verwerking van de keuzes die op dat moment al die worden voorgelegd in het meerjarenbeleidsplan, wat in juni aan uw raad op het reguliere tijdstip zal worden aangeboden, zodat ook straks in november volgend jaar gewoon er ook geruime tijd is om tussen vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en vaststelling van de begroting in november die begroting ook gedegen voor te bereiden op basis van de uiteindelijke vaststelling van het meerjarenbeleidsplan. Dat is 1 over dit onderwerp. Ten tweede, ik was gisteravond in de commissie Leefomgeving wat later, omdat ik geen punten had in de actieve informatieplicht. Het bleek mij achteraf dat daar ook in de commissie enige discussie is ontstaan. Zeker enige opmerkingen zijn gemaakt over het feit dat gisteren of eergisteren, daar wil ik even van afwezen, al het een en ander in de Gelderlander had gestaan over dat ombuigingentraject zonder dat uw raad die stukken had ontvangen. Nou, dat is vervelend en ik kan me terecht uw ergernis daarover indenken. Het was ook niet de bedoeling overigens. Het is door een laat ik het maar even zo zeggen, door een al te enthousiaste en voortvarend optreden, is het inderdaad naar de pers gestuurd. Hetgeen niet had gemoeten, want het had op zijn minst tegelijkertijd naar u, CQ, eerder naar u moeten worden toegestuurd dan naar de pers. En dat betreur ik. Inmiddels heb ik, nadat ik dus gisteravond zeg maar die discussie wat, of dat verslag wat heb aangehoord, vandaag nog in de organisatie uitgezet dat die stukken naar u worden toegestuurd. Ik weet niet, ik weet eigenlijk niet of dat inderdaad vandaag nog in de loop van de dag gebeurd is. Dat is wel de bedoeling. Ik zie een nee schudden. In dat geval, laat ik zeggen, raad ik u aan om morgenochtend dan nog niet als eerste de Gelderlander open te slaan, maar nog even te wachten totdat u de stukken daadwerkelijk ontvangen heeft.
Voorzitter, bij interruptie, als je op de digitale Gelderlander kijkt, dan kun je al zien wat de Gelderlander morgen weer over de bezuiniging
Nou, zover ben ik dan nog zelf nog niet. Want we hebben inderdaad vanmiddag heb ik een toelichting gegeven op dat voorstel aan onder andere de Gelderlander, maar ook een aantal andere kranten in onze gemeente. In de verwachting dat dat moment dat het Gelderlander het zou publiceren, want die weekbladen uiteraard komen altijd later, zou samenvallen met het moment of later zou zijn dan het moment waarop u die stukken zou ontvangen. Dat was het eerste onderwerp, voorzitter. Het tweede onderwerp waar ik uw commissie iets over wil vertellen is over de zondag openstelling van de supermarkten. U weet dat wij ongeveer rond deze tijd, 2 jaar geleden, dus eind 2009, een verordening hebben vastgesteld. Dat wil zeggen, uw raad heeft een verordening vastgesteld die het mogelijk maakt dat vanaf 1 februari 2010, dus dat is bijna 2 jaar geleden, 2 supermarkten in onze gemeente op zondag kunnen worden opengesteld. 2 supermarkten, omdat dat gaat onder de regelgeving 1 supermarkt per 15.000 inwoners. En toen hebben we ervoor gekozen om de 2 supermarkten die zich als eerste voor die openstelling hebben aangemeld, dat waren de Co-op in Oosterbeek en de Plus in Renkum, om die voor een periode van 2 jaar die openstelling te gunnen. Nou, inmiddels is die 2 jaar achter de rug. We hebben het gelimiteerd voor 2 jaar. We zijn weer met de supermarkten, niet alleen deze 2, maar alle supermarkten rond tafel gaan zitten. En vanaf 1 februari gaat er dus een nieuwe zondagsopenstellingsronde. Dat is niet heel erg mooi Nederlands, maar u begrijpt wat ik bedoel. Van kracht worden. En er is voor gekozen. De supermarkten hebben er zelf voor gekozen. En wij hebben daar in principe mee ingestemd. Het college heeft daarmee ingestemd. Dat wij dat wederom gaan verloten. Ik moet eigenlijk zeggen dat we dat nu gaan verloten, want de vorige keer was het niet verloten, dat we dat nu gaan verloten. En het feit dat er zijn 5 supermarkten die zich hebben aangemeld, de Albert Heijn en de Co-op in Oosterbeek, de Plus, de Albert Heijn en de Spar in Hilsum, de Plus, Albert Heijn in Renkum en de Spar in Hilsum. Dat zijn ook zeg maar even de 2 gebieden, oost- en westkant van onze gemeente. En er gaat een loting plaatsvinden in de loop van volgende week, welke supermarkt welk jaar open zal zijn. Dus het is niet zo dat nu 1 supermarkt voor meerdere jaren zal worden opengesteld. De bedoeling is dat supermarkt A het eerste jaar, supermarkt B het tweede jaar en supermarkt C het derde jaar.
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag over stellen? Het loten dat gebeurt gewogen in die zin dat er en in de westzijde en in de oostzijde een openstelling is?
Nou, er is dus een gescheiden loting. Een loting voor de oostzijde en een loting voor de westzijde. Om te voorkomen dat toevalligerwijs zeg maar 2 supermarkten uit Renkum, dan wel 2 supermarkten uit Oosterbeek, voor 1 of meerdere jaren tegelijkertijd zeg maar de loting zouden winnen. Dus het is altijd eentje in Oosterbeek en eentje in Renkum.
En nog een aanvullende andere vraag. In Doorwerth is geen belangstelling?
De andere supermarkten, behalve deze 5, hebben daarvoor geen belangstelling. En in aanvulling op hetgeen ik gezegd heb, kan ik nog even zeggen dat uw raad krijgt nog in de loop van deze week, dan wel begin volgende week, schriftelijk enige informatie over de evaluatie die heeft plaatsgevonden om de afgelopen 2 jaar te evalueren.
Voordat de pers is informeerd.
Voorzitter, ik had ook nog een vraag, want ik dacht dat dat nu komt. Ik zou graag nog wel even van het college ook een schriftelijk bericht willen over hoe dat nou zo bijzonder kan lopen. Dat daar waar wij een ombuigingenproces met elkaar zo zorgvuldig willen inzetten, dat zeg maar er al van alles in de krant ligt en er ook al gecorrespondeerd is naar aanleiding van een voorstel wat blijkbaar besluitrijp is wat het college betreft dan voor de decemberraad. dat we vervolgens de informatie erover pas later gaan krijgen. En dat er eigenlijk, zeg maar, zo glimlachend ook excuses aangeboden wordt en geaccepteerd dan, zeg maar, wat betreft het feit dat wij de informatie ook nu nog niet hebben. Maar dat het toch wel een heel bijzondere gang van zaken is als je tegelijkertijd bedenkt welk voor zwaar proces we met elkaar inzetten. Dus ik zou daar toch nog wel een raadsbrief van het college over willen ontvangen.
Nou, ten eerste hoop ik niet dat u het erg vindt dat ik bij Tijd en Veilig glimlach. Want ik bedoel, dat denk ik niet dat dat de ernst van mijn mededelingen afdoet. Ten tweede refereert u aan correspondentie. Nou, er is eigenlijk geen correspondentie dan wel tussen de leden van de agendacommissie de Griffie en ondergetekende. En ook de burgemeester overigens. Die zijn in die correspondentie betrokken. Dat lijkt me ook alleszins redelijk. Dus het is geen, zeg maar, breed gevoerde correspondentie. Maar eigenlijk ook een correspondentie die, zou je kunnen zeggen, in de boezem van de agendacommissie plaatsvindt. En daar hoort je ook plaats te vinden. Want de agendacommissie kan een standpunt innemen over het al dan niet, agenderen van bepaalde stukken die voor een bepaalde vergadering. Vooral ook omdat... Dit verzoek om dat te doen door de Griffie aan de agendacommissie is voorgelegd, ook per e-mail. En dat is ook niet meer dan logisch dat daarover per e-mail wordt gereageerd.
Voorzitter, dan begrijpt de wethouder mij verkeerd. Het gaat om het volgende, dat op het moment dat het college voorstelt om een voorstel of een stuk te agenderen voor de raad van 15 december, dan moet dat stuk uit het college afgekomen zijn op een bepaald moment. Eigenlijk ook op het moment dat de agendacommissie überhaupt zich, zeg maar, kan beraden over of het alsnog geagendeerd wordt of niet. En dat betekent dat er in het college of gisteren een stuk heeft voorgelegen wat gaat over de koers van de ombuigingen. Dat daar dus al vanaf het college van alles over is, dat het nu in de krant staat. En dat ik op zijn minst verwacht dat met een toelichting van het college op dit gelopen proces ook gewoon de raad dat stuk gaat krijgen. Ook al wordt het pas in januari besproken.
Voorzitter, voordat we weer een discussie gaan herhalen van gisteren, mevrouw Van den Berg zal het bevestigen. Dezelfde vragen zijn gisteravond ook gesteld en ik neem aan dat die vragen beantwoord zullen worden.
Nou, voorzitter, ik denk dat ten eerste dat daar waar het stuk inderdaad, daar heeft u volledig gelijk in, natuurlijk in eerste instantie door het college moet worden voorgesteld opdat het naar de agendacommissie kan worden doorgeleid. Dat stuk is, en vandaar ook dat de agendacommissie zich, mijn woorden, maar zo heb ik het althans geïnterpreteerd, onaangenaam verrast was, omdat ze na de reguliere vergadering van de agendacommissie pas die stukken hebben toegestuurd gekregen, omdat wij het college ook pas na de reguliere vergadering van de agendacommissie die stuk hebben vastgesteld. Vandaar dat het in een zo laat stadium, en althans voor naar het orde van de agendacommissie, in een te laat stadium aan de agendacommissie is voorgelegd. En dat proces heb ik hier nu, denk ik, helder beschreven. Ik heb ook, denk ik, helder beschreven dat het een ongelukkige manier is waarop dit stuk naar de buitenwereld, zeker naar de pers, is gegaan. Dat niet de gebruikelijke methode is. Daarvoor heb ik mijn verontschuldigingen aangeboden. En ik heb u ook toegezegd enige minuten geleden, dat ik al vandaag aan de organisatie opdracht heb gegeven om al die stukken naar uw raad toe te sturen. En als dat vandaag nog niet gebeurd is, dan krijg ik nu via non-verbale mededelingen uit de commissie, dan heeft u dat in ieder geval morgen.
Goed, dan ben ik toe aan de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? De heer Mindhout.
Voorzitter. Het gaat een aantal vragen over de frequentie van het treinverkeer op de NS-stations in de gemeente Renkum. In Oosterbeek en Wolfhezen. We hebben daar onlangs vragen over gesteld. En we waren ook blij verrast dat wethouder Van Lent recent via de pers wist te melden dat er ook buiten de spits een half uursdienst tussen Ede-Wageningen en Arnhem gaat rijden. Op dit ogenblik rijden alleen in de spits elk half uur een trein. En we hebben daarom een aantal vragen, met name aan de heer Van Lent. En die wil ik even op hem afvuren. Klopt het dat er in de toekomst ieder half uur een trein gaat rijden? En vanaf wanneer gaat dat gebeuren?
En tussen welke plaatsen? Want kijk, als het
ja, ieder half uur een trein wordt gevraagd,
dan kan ik de vraag en bevestigend beantwoorden.
Ja? Ja, dank u wel, voorzitter. Klopt het?
En vice versa.
dat er in de toekomst ieder half uur een trein gaat rijden tussen Ede, Wageningen en Arnhem. Tweede plaats, vanaf wanneer gaat dat gebeuren? En wie heeft dat besloten en welke exploitant gaat de treindienst verzorgen? Derde vraag, wat betekent de aanpassing van de dienstregeling voor het station Oosterbeek? Stopt daar straks ook ieder half uur een trein? Vierde vraag, wat is de relatie van de aanpassing van de dienstregeling met de voorgenomen doortrekking van de Valleilijn richting Arnhem? Zal deze leiden tot een nog groter aantal treinen dat de stations Oosterbeek en Malvezen aandoet? Of komt de een in plaats van de ander? Vijfde vraag, wanneer exact was de gemeente en de wethouder op de hoogte van al dit nieuws, van de uitbreiding van de dienstregeling? Ja, er is er nog één. Kan de wethouder aangeven of en wat er verandert in de dienstregeling als de stations van Oosterbeek en Wolfhezen weer de hele dag 2 treinen per uur krijgen? Nou, dus dat is een golf van zaken waar we eigenlijk wat mededelingen over verwacht hadden, maar dat kwam nu zeker niet los. Dus dan maar de vraag.
De wethouder heeft het woord.
Voorzitter, vorige week maandag was ik in het blijde gezelschap van de minister en de minister heeft een aantal toezeggingen gedaan. Dat was in Scheveningen en ik was daar uitgenodigd samen met een aantal andere portefeuillehouders die deel uitmaken van de lijnen hoogfrequent spoor. Waarom waren wij daar? Reden was onder andere uitgenodigd vanwege de IJssellijnproblematiek voor wat betreft de goederen. Renken was ook daardoor uitgenodigd, maar ook vanwege het programma hoogfrequent spoor. Nou, het programma Hoogfrequent Spoor geeft al aan dat het spoorbloedloos rijden ingevoerd gaat worden vanaf 2015, heb ik begrepen. Het zou iets eerder kunnen zijn, maar ik dacht 15. De concessie is verleend met ingang van 2015. De NS heeft dat al naar buiten gebracht. Op het moment dat ik daarover bevraagd werd, was die informatie al vanuit het ministerie gegeven. En als u goed de krant gelezen hebt op de voorpagina's, kon u daar uithalen dat er een half uur dienstregeling zou komen. Onder andere op het traject van Ede en Arnhem. Dat was voor mij ook aanleiding om nog eens heel specifiek te kijken naar de problematiek. En dat heeft ook aangegeven dat in het overleg wat wij hebben met ProRail, maar ook met NS-reizigers, heel nadrukkelijk in beeld gekomen is dat onze wensen om een half uur dienst te krijgen op deze lijn Tot op dit moment gehonoreerd zijn en ook opgenomen zullen worden in de dienstregeling. Als u mij vraagt tot wanneer gaat dat door, dan heb ik toch niet helemaal zeker, maar het is in ieder geval de hele dag. En ik weet niet of dat 24 uur per dag is, dat zal ongetwijfeld niet het geval zijn. Maar dat zal ergens morgens beginnen en het zal ook ergens 's avonds eindigen. Dat zal de NS nog verder bekend moeten maken.
Ik vind dat een hele verrassende opmerking, dat het ergens begint en ergens eindigt.
Ja. Maar goed, het is in ieder geval geen 24 uur per dag.
Is dat vanaf 2016, hoor ik u dat nou goed zeggen?
Nee, ik heb 2016 niet gezegd, ik heb 2015 genoemd. Dan gaat de concessie namelijk in, de nieuwe concessie die afgegeven is. En daar zit het programma Hoogfrequent Spoor aan gekoppeld. En we zijn nog bezig om te kijken van, kunnen we die half uur dienst niet eerder ingevoerd krijgen? Wie gaat het exploiteren? Nou, zoals u weet heeft NS het lijntje Ede-Arnhem en heeft de provincie de lijn Ede-Amersfoort. En we hebben al een en ander aangegeven dat we die twee lijnen aan elkaar gekoppeld willen hebben zonder wachttijd van 20 minuten. Nou, daar zitten we al heel druk op te sturen. En ook de minister heeft toegezegd dat ze deze wachttijd ongewenst vindt en wil kijken in de dienstregeling om die wachttijd zo kort mogelijk te maken, CQ, om de hele dienst bij één exploitant neer te leggen. En dan zal het misschien wat makkelijker gaan. Het heeft alles te maken met het oversteekbaar zijn van de sporen. En daar moet zoveel minuten tijd tussen zitten, wil je het spoor kunnen oversteken met een trein, zo klinkt het nou eenmaal. En dat brengt met zich mee dat daar die wachttijd van 20 minuten in zit. Ik heb expliciet gevraagd dat het programma Hoogfrequent Spoor geen dilemma mag zijn, ook geen drempels mag opwerpen om überhaupt die wachttijd nog groter te maken. En dat mag ook geen probleem zijn voor die half uur dienstregeling tussen Ede en Arnhem. Dat is het verhaal. De minister heeft dat toegezegd, dus ik verwacht op dat moment dat dat ook een verder besluit zal krijgen. De exploitant heb ik u aangegeven. Als het inderdaad bij één exploitant komt, betekent het niet dat er een dat de dienstregeling nog verder uitgebreid gaat worden voor Oosterbeek. Het blijft maximaal tot een half uur. Ik heb gepleit voor een kwartiersdienst om te kijken of dat haalbaar was, maar dat was op dit moment nog niet de insteek. We zijn in ieder geval blij met de halfuursdienst en op termijn heb ik het al wel bij de stadsregio ook aangekaart om te kijken van of wij naar kwartierdienst kunnen. Misschien dan na 2015 of wat, misschien wat daarna moet komen. Daar wordt in ieder geval wel naar gekeken. Maar het alles heeft te maken met van hoe is het inpasbaar op het bestaande spoor. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee de vragen van meneer Minderhout wel getackeld op dit punt. Maar...
Sorry.
Nog één. Komt er binnenkort een officiële mededeling over? Is dat verwacht?
Dat er officiële mededeling van komt, dat is als de minister het programma Hoogfrequent Spoor vaststelt, dan zal het naar buiten kunnen worden gebracht. Er is mij ook een keer aangegeven in het verleden, ook van uw partij, van hey, waarom reageert Renkum niet als er een wijziging komt in de spoortijden? Wel, NS-reizigers die heeft landelijk, die reizigersclub, het LOCO heet dat geloof ik, hè? Landelijke organisatie reizigers, waar ze mee overleggen. En die zijn altijd als eerste geïnformeerd. En dan komt daarna pas de deelnemende gemeentes als daar inderdaad problemen ontstaan op het bestaand spoor. Zeker wachttijden ontstaan bij de stations. Dus wij zijn altijd pas in een latere fase worden wij geïnformeerd dan de reizigersclub als zodanig.
Dank u wel.
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? U stelde, u was onder andere uitgenodigd voor de IJsselijn. Heeft u het goede nieuws over de IJsselijn bewaard tot vanavond?
Ik heb op dit moment ik weet niet wat goed en slecht nieuws op dit moment is. De minister,
alle nieuws is welkom.
De minister komt zelf kijken in de regio, hoe dat zich verhoudt, met name in Reden. En wat door Reden komt, komt ook langs onze gemeente heen. Dus dat wel zijn als het probleem Reden... Althans, dat opgelost wordt, dan hebben wij dat hier, dan liften wij daar automatisch op mee. Maar het probleem in Renkum is van zo minder belang dan het probleem in Reden. Want daar dringt het nog veel meer als zodanig. Dat Reden als zodanig hier een beetje toch de karttrekker is vanuit de regio. Vanuit Overbetuwe, Renkum en Arnhem en dan zo naar boven toe. Dus vanuit deze kant van de stadsregio is wethouder Keunig eigenlijk toch de woordvoerder op dat dossier. En heeft ook al zodanig ook de minister daarover bevraagd.
Is er dan nog één aanvullende vraag? Want de wethouder kijkt niet heel vrolijk, maar het feit dat de minister komt kijken in Reden en dat dat een perspectief, hij kijkt nu iets vrolijker, want hij weet wat ik ga vragen. En dat er dus een perspectief ligt voor een oplossing voor de IJsselijn, dus ook voor de inwoners van onze gemeente. Dat stemt de wethouder dus wel heel vrolijk, begrijp ik.
Nou, zoals u weet is de gemeente Reden de geboorteplaats van onze minister. Dus dat geeft misschien nog een extra dimensie aan het geheel. Zij wilde het niet laten doorklinken als zodanig, maar het heeft wel geleid dat de minister daar in ieder geval bereidheid heeft getoond om op locatie te komen kijken wat daar nou echt de problemen voor zijn. En goed, als daar dan inderdaad maatregelen voor getroffen gaan worden, in de sfeer van, nou dat kan in de sfeer van geluidsoverlast, maar ook in de sfeer van de beperking van het aantal treinen, dat zou ons ook in ieder geval eind helpen in het geluidsoverlast wat we hier ondervinden dan.
Goed, ik ga ervan uit dat daarmee punt 4 van de agenda is afgerond. Dan slaan wij punt 5 even over tot een... Dan stellen we het uit tot een later tijdstip. Dan stel ik aan de orde de beleidsnota wijkbeheer. Zijn er mensen die daarover willen spreken vanavond? Dan begin ik met u.
Dank u wel, voorzitter. Soms heb je wel eens een leugen idee dat het eindrapport al klaar is voordat de opdracht ertoe formeel is afgerond. Oftewel, de uitkomst staat al bij voorbaat vast en wordt door technische en financiële factoren tot een onwrikbaar geheel gemaakt. De historie. Aan het begin van de zomer heeft de Raad een workshop waar we mogen nadenken over het niveau van onderhoud en wegen. Over niveau en differentiatie wordt democratisch gestemd met behulp van kleurtjes op flapovers. In september worden de commissie en raad een startnotitie over werkbeheer besproken. Amper 5 weken na de vaststelling daarvan in de raad wordt het nu voorliggende door de externe adviseur stuk ondertekend. Maar hij zal best wel eerder klaar geweest zijn, denken wij, al niet in concert. Deze uitkomst had een hoop overbodig meedenken van de Raad kunnen voorkomen, door hem één keer voor te leggen, zonder workshop en zonder startnotitie. Het verbaast dan ook niet dat hier een weinig terug is te vinden van hetgene de diverse fracties bij de startnotitie hebben ingebracht. We hebben af en toe niet de keuze gemaakt de boel te laten verslechteren. Ook burgerparticipatie kan als proces invloed hebben op het eindresultaat. Terwijl de nota hier voor behandeling voor ligt, stond er gisteren een stuk in de krant. Nou, de wethouder heeft daarvan toegelicht ongeveer hoe dat gegaan is. Daarbij ook te lezen wat het college denkt van mogelijke richtingen, hoe op met die besparingen om te gaan is, maakt de zaak niet eenvoudiger. Behalve onvrede over deze gang van zaken, heeft onze fractie ook andere, maar meer inhoudelijke bezwaren tegen deze nota. Ten opzichte van 2005, sindsdien, geven we jaarlijks 70% meer uit aan wegenonderhoud. Terwijl het achterstallig onderhoud oploopt van 1,1 miljoen in 2005 via 2,9 miljoen in 2012 naar 3,4 miljoen in 2016. Het kenmerk van dit beleid is dus dat alles geld ingezet wordt op achterstallig onderhoud, waarbij je dus telkens achter de feiten aanloopt, en het eindresultaat een neerwaartse spiraal geraakt. Hiermee keer je het tij niet, anders gezegd. Dit pleit dus voor een heel andere aanpak. Want deze benadering werkt niet en sluit ook niet aan bij wat onze fractie van deze nota vindt. We kunnen er niet meer uit de voeten. Wij vinden dat je van dit onderwerp geen beleid kunt maken zonder daar burgerparticipatie in te betrekken. We hebben als raad op differentiatie aangedrongen. Die differentiatie is niet toegepast. Niet techniek, maar beleid moet sturend zijn. Onze fractie stelt daarom voor naar andere wegen te zoeken om tot een verantwoord onderhoud aan de wegen te komen. En bij dat resultaat ook burgerparticipatie te betrekken. We zien een aantal mogelijkheden. Mede gebaseerd op de opmerking van wethouder Van Lent bij de opleving van de Benedendorpse weg, dat je 30% of als je vanaf de andere kant kijkt, 40% er aan prijsverschil zit tussen goedkoopste en duurste aanbieder, is er dus voordeel uit de markt te halen. Maak een bestek welk onderhoud je wil, leg dat voor meerdere jaren in doelen en prestaties vast en maak een inschrijving waarbij een prestatiecontract vastgelegd wordt voor 3 of 5 jaar met externe toetsing om de kwaliteit te borgen. Heroriënteer je op de mogelijkheid om vooral werk met werk te maken en laat dat leidend zijn voor alle projecten. Reserveer daarbij natuurlijk geld voor incidentele problemen. Verenig kennis en kunde in de regio. Maak gebruik van het grote volume en kijk hoe elders slimmer dingen aangepakt kunnen worden door samenwerking of goede voorbeelden. Kortom, onze fractie vindt deze nota niet rijp voor besluitvorming, maar als argumenten. Het past niet in het spoor van burgerparticipatie. Het resultaat is niet het door de Raad gewenst kwaliteitsniveau. Er moet meer resultaat voor hetzelfde geld te krijgen zijn door meer gebruik te maken van samenwerking en marktwerking. Voor de voortgang denken wij aan een vergelijkbaar proces als afgesproken is in het kader van groenbeheer. Dus nu het budget voor 2012 te baseren op dit beleid en in het komende jaar onderzoeken hoe die burgerparticipatie vertalen en methoden van efficiënter werken zoeken en die dan toepassen. Want uiteraard, het werk moet wel in 2012 doorgaan. Dat was een eerste termijn.
Dat was Helder Emmering, mevrouw Van Gerwen.
Voorzitter, GroenLinks kan vrij kort zijn. Wij vinden deze beleidsnota wegbeheer geen beleidsnota wegbeheer, maar een nota wegen wegwerpbeleid. De nota is heel erg helder. Die zegt, eigenlijk moet je kiezen voor het niveau B. Tegelijkertijd zeggen de inwoners, en dat hebben we dan in de krant kunnen lezen, dat er niet bezuinigd zou moeten worden op wegbeheer. Gelukkig gaan wij de inwoners daarin serieus nemen, als ik zojuist de PvdA hoor. Want dat was ook al ons pleidooi tijdens het bespreken van de startnotitie. Zorg dat je burgerparticipatie ook over wegen organiseert. Nou, de inwoners zijn helder. Tegelijkertijd hebben we een workshop gehad. En even heel kort door de bocht, in die workshop zeiden eigenlijk alle raadsleden, wij zouden moeten gaan voor niveau B. En daarin zeiden we bovendien met elkaar, zorg dat je primair kiest voor een benadering van de openbare ruimte, waarbij je langzame, kwetsbare verkeersdeelnemers en, zeg maar, en de gebieden die zij gebruiken als belangrijkste vindt. En vervolgens krijgen we een voorstel. En ik ben het heel erg eens met de heer Kaspers, die zegt, waarschijnlijk was de inkt al droog toen wij überhaupt de startnotitie bespraken. Maar het interessante is dat vervolgens over de nota heen het college zegt, nou laten we het toch maar C doen. Voorzitter, het kan bijna niet anders dan dat meerdere fracties het met mij eens zijn, dat we ons een beetje genept voelen. Wij zeggen B en deze nota is alleen maar wegen wegwerpbeleid.
De heer Middelhuijten of de heer Bouwman? De heer Bouwman.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij zijn het, even de vorige sprekers aangehaald, wij zijn het in grote lijnen daar het eerlijk gezegd wel mee eens. Wij willen de zaak wat dat betreft ook nog wat scherper aanzetten. Na het zetten van groen onderhoud op de laagste treden van de onderhoudsladder, dreigen we dat nu ook te gaan doen met wegenonderhoud. We missen hier de integrale aanpak. De gemeente heeft de afgelopen 5 jaar veel achterstallig onderhoud weggewerkt en het percentage onvoldoende van 25 naar 18 teruggedrongen. Dit percentage zit overigens onder de landelijke norm. Je zou zeggen, we zitten op de goede weg, ga zo verder. Echter, onder het mom van bezuinigingen kiest het college voor de komende jaren voor beeldkwaliteit C, de minimale instandhouding van de openbare wegen. Maar staat het college hier volledig achter, gezien de nadelen die zij zelf opsomt? Doelstellingen en ambities als benoemd in de startnotitie worden niet gehaald, had de raad juist zo zorgvuldig vastgesteld. Kwaliteitsniveau voldoet niet aan de ambities omtrent aanzien, comfort, leefbaarheid en kwaliteit. Bewaken van de ondergrens wordt een belangrijk aandachtspunt aangezien wegvak op niveau D een veiligheidsrisico met zich meebrengen. Wegen met een huidig kwaliteitsniveau A, B worden de komende periode afgewaardeerd naar het C-niveau, onder de landelijk geaccepteerde kroonnorm. Afbreuk aan de investeringen, 1,1 miljoen, die de afgelopen beleidsperiode zijn gedaan om het percentage wegvak C en D van 25 naar 18 te krijgen. Achterstallig onderhoud loopt op tot na 5 jaar een bedrag van 3,6 miljoen, afgezet heden kro B. Een kapitaalvernietiging zal minstens 1,5 miljoen bedragen. Toename schadeclaims. Je vraagt je af waar het college de afslag heeft gemist, CQ de weg is kwijtgeraakt. En de verantwoordelijke wethouder is omgegaan. In Hoge Laag van 23 november lezen we het volgende bericht. Verlent is tevreden over de keuze. Het gekozen onderhoudsniveau lijkt zuinigjes, maar de wethouder verkeer ziet nu geen reden om het niveau verder op te krikken. Vreemd, blijkbaar zag de wethouder eerst wel reden toe. Althans, we hebben begrepen dat het college hij een ander voorstel heeft ingediend om tot het kwaliteitsniveau B te komen. We zijn benieuwd wat de wethouder heeft doen bewegen om hiervan af te stappen en hoor ik graag wat in het college is besproken. We willen in dit kort nog een aantal nadelen noemen die het kiezen van dit lage niveau met zich meebrengt. Als onderhoud op asfalt niet tijdig wordt uitgevoerd, worden de onderhoudskosten hoger, waardoor kapitaalsvernietiging ontstaat. Bij strenge winters, zoals we deze de laatste jaren hebben gehad, wordt dit beeld nog eens versterkt. Immers wegdekken waar door achterstallig onderhoud kleine scheuren in zitten, vertonen na een paar winterse dagen opeens opvallend veel gaten. De combinatie van vorst en vocht heeft een funeste uitwerking. Door bevriezing zet het water in de schuurtjes uit en doet de bovenlaag springen. Het kiezen voor kwaliteit C zal ook dit aspect versterken. De WMO is erop gericht dat alle inwoners kunnen participeren in de samenleving. Veiligheid en bereikbaarheid in de openbare ruimte zijn primaire voorwaarden voor onze samenleving. In onze gemeenschap hebben we veel mensen die gebruik maken van een rollator, een scootmobiel of een rolstoel. U zou voor uw eigen beeldvorming eens een rondje door de gemeente moeten maken met een dergelijk hulpmiddel. U krijgt dan niet alleen het idee van de risico's die weggebruiker neemt, maar ook welk risico u als gemeente neemt met het beleid om het onderhoudsniveau van wegen, stoepen, fietspaden op een bijna het laagste niveau te brengen. Voorzitter, besparen op wegenonderhoud, reserveren omdat we rekening moeten houden met toename van claims, toename veiligheidsrisico's, kapitaalsvernietiging en het doorschuiven naar de toekomst, volgend college, van aanzienlijk oplopende bedragen aan achterstallig onderhoud, vinden wij zacht gezegd geen verstandig beleid. Zover de eerste termijn.
Mevrouw Van den Berg.
Voorzitter, wij hebben een droom. En die droom die behelst dat in alle dorpen van deze gemeente iedereen vrij en blij zich kan bewegen met hulpmiddelen. Maar iedereen heel blij is met de openbare ruimte. Dit komt heel, dat nadert heel sterk kwaliteitsniveau A van de CROW-normen. Wij hebben echter altijd geroepen dat we ook realisten zijn. En wij snappen dus dat kwaliteitsniveau A niet haalbaar is. Alleen hebben we nu het idee dat we bezig zijn terug te keren naar de middeleeuwen. Toen was het belangrijk, dan was je wat als dorp, als je schoon drinkwater had en als je een weg had om het dorp te bereiken. En met kwaliteitsniveau C, dat nu wordt voorgesteld, hebben wij het idee dat we dat niveau weer gaan bereiken. Wij zijn het daar dus niet mee eens. Ook dat hebben wij bij de startnotitie meegedeeld. Wij willen graag dat deze gemeente voor iedereen bereikbaar is en blijft op een normale manier. Wij zijn erg voorstander van werk met werk maken, dus dat is heel positief dat dat in het stuk staat. Maar ja, als je vervolgens geen middelen beschikbaar hebt om het niveau te halen om dat werk goed uit te voeren, dan kun je nog zo werk met werk maken, maar dan gaat het dus niks worden. Want dan ga je iets maken wat niet juist is, wat niet een kwaliteitsniveau heeft dat je zou willen bereiken. Daarnaast sluiten wij ons geheel aan bij wat D66 heeft gezegd over de claimcultuur en over het achteruit hollen met wat je eerst geïnvesteerd hebt en wat je nu langzaam gaat afbouwen. Kortom, het raadsvoorstel zoals dit ligt zullen wij niet voorstemmen. Wij willen uitsluitend voor een kwaliteitsniveau B gaan en anders kunnen wij hier niet aan meedoen.
Meneer Bartels.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, wij denken hier wat anders over dan de vorige sprekers. Natuurlijk is het mooi als je een niveau kunt nastreven wat het meest ideaal is. Maar als je leest op pagina 1 dat het percentage van het gemeentelijk areaal nog onder de landelijke norm zit, dan klinkt dat negatief, maar de vraag is dit slecht? Het andere is dat wij stellen van het budget wordt verhoogd met 31.000 euro. En wij constateren heel duidelijk op pagina 2 dat de college goed aangeeft dat ze op geen enkele wijze het risico wil lopen dat er straks op grond van onveilige situaties claims kunnen komen. Kortom, die ondergrens wordt scherp in de gaten gehouden. De zinsnede op pagina 3 van 7 bovenaan, de afbreuk aan die investeringen, ja, wacht even, maar dat heeft u te maken met het afwaarderen. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat de reden is waarom dit tekst als zodanig is opgenomen. Het CDA zegt van met de keuze van C is op dit moment te leven. Wij willen zeker ook deze keuze zien in het licht van de discussie die nog moet plaatsvinden in de kader van de bezuinigingen. En mocht strakjes het eindresultaat van het bezuinigingsvoorstel en de gevolgen daaromtrent zodanig zijn dat er meer ruimte door ons gezien wordt, dan willen we altijd tussentijds nog eens kijken of we dat moeten kunnen opschroeven naar een ander niveau. Voorstanders zeggen met de middelen die het college op dit moment weet te vinden, kunnen wij leven. We hebben er vertrouwen in dat die ondergrens, daar gaan we ook vanuit, sterk bewaakt wordt. En wij zien op dit moment geen mogelijkheid om extra middelen vrij te maken, niet wetende welke zaken wij nog moeten besluiten in het kader van de bezuinigingen. Dus vandaar dat we zeggen, even een pas op de plaats, eerst akkoord gaan met dit voorstel en dan zien we straks wel of er een bijstelling moet plaatsvinden of niet.
Voorzitter, mag ik heel even een vraag stellen aan het CDA? Want 2 maanden geleden ongeveer bespraken we hier de startnotitie. En toen hadden we een ontzettend mooie dia-show van uw collega de heer Van Dongen. En ik wil u even vragen wat u in het licht van uw huidige bijdrage nu vindt van zijn woorden toen over de plaatjes die hij liet zien.
Ja, ik snap die opmerking wel, maar wij in de fractie hebben het gezegd, op dit moment op basis van de tekst die we hebben, de huidige omstandigheden, willen we even een passende plaats maken. En ik heb aangegeven dat wij best bereid zijn om straks meer te doen, maar wel nadat we eerst die hele discussie gehad hebben over die bezuinigingen. En we zeggen op dit moment, garandeert het college die ondergrens, dat die bewaakt wordt, daar gaan we op dit moment mee akkoord en dan zullen we in de loop van 2012 zien of er een bijstelling bij nodig is of niet.
Eén vraag, voorzitter, dan is in feite die dia-show van uw collega commissielid van 2 maanden geleden was eigenlijk zonde van zijn tijd. En u denkt er nu anders over?
Daar denken wij, voorzitter, helemaal niet anders over. Wij zeggen even een pas op de plaats. Dat is wat anders dan dat we zeggen van we willen niet of we willen wel. We willen eerst de nuchterheid en realiteit hebben van dit is het gegeven wat voor ons ligt. Hier kunnen we op dit moment even mee leven. En in afwachting van de discussie over bezuinigingen en dergelijke willen wij bezien als CDA-fractie waar willen wij extra middelen bij toeleggen of niet. Want in die volgorde hebben wij dat naar bepaald. Dat zegt niks over het niet eens zijn met dingen die wij eerder hebben voorgestaan. Alleen we zeggen nu even een pas op de plaats.
Mag ik daar nog even een vraag over stellen? Is het dan zo dat het CDA dat ook ziet op een gegeven moment dat bij die ombuigingen en de discussie daarover de burgers betrokken worden, ook bij dit onderwerp?
Wij zeggen in algemene zin van, nee, wacht even, wat dit onderwerp betreft, daar waar het gaat om de verantwoordelijkheid van de gemeente Rijn met betrekking tot de kwaliteit van de wegen in het kader van de veiligheid, daar hebben wij geen burgerparticipatie voor nodig, want dat moet bewaakt worden, zijn we ook verantwoordelijk voor, zeker een college, dat staat buiten kijf. Nou, het college geeft duidelijk even aan, ik heb het al 2 keer gezegd, van wij bewaken die ondergrens zeer scherp. Nou, dan houden we het college even aan en zeggen we nogmaals een fractie van, als er meer middelen gevonden kunnen worden, ook door ons of door jullie of wat dan ook, om een hoger niveau te kunnen handhaven, zijn we bereid er serieus over te denken, maar wij zien op dit moment die middelen gewoon niet.
Nee, maar sorry, ik begrijp u niet helemaal. Wat ik eigenlijk bedoelde, is het zo dat u de burgers straks op een gegeven moment ook iets wil laten zeggen over het onderhoudsniveau van wegen, zoals we dat bij groen onderhoud ook hebben besloten.
Wij wensen nogmaals, voorzitter, rondom mij af een integrale afweging over de bezuinigingen. En daar gaan we niet op vooruit lopen met dit voorstel. Dit voorstel is op dit moment eventjes voor ons voldoende, dus even een pas op de plaats.
Voorzitter, mag ik ook wat vragen aan meneer Bartels? We gaan, als we dit voorstel vaststellen, wel over een periode van 2012 tot 2016 iets vaststellen. Hoe verhoudt zich dat volgens u tot nog besluiten nemen over bezuinigingen? Dan zegt u eigenlijk, ik wil het niet vaststellen.
Wij moeten uiteraard, want als ik me even uit mijn hoofd, als ik het goed herinner, bij die enquêtevragen, is ook dit onderwerp is bij betrokken. Dus we zullen ongetwijfeld in onderlinge samenhang erover moeten beslissen. Ik begrijp uw vraag van dat het gaat over wat langere termijn. Betekent dat u zich nu ook voorzichtig uitspreekt over het voorstel van de zijde van de Partij van de Arbeid om een procedure te volgen als bij het Groenbeheer? Want daar heb ik u niet over gehoord.
Gaat u nu meedoen aan de discussie?
Ik vraag het alleen maar.
Ik vraag nu aan meneer Bartels of hij iets vast wil stellen en het daarna weer wil openbreken. Als de Partij van de Arbeid de zaak wil uitstellen, dan klinkt mij dat logischer in de oren dan om nu iets vast te stellen, vervolgens een bezuinigingsronde eroverheen te laten gaan en dan de boel weer open te breken. Want we stellen het gewoon vast voor 4 jaar.
Voorzitter, ik zal er een tweede termijn even op terugkomen, maar ik daag ook u uit om aan te geven waar u de middelen vandaan haalt om meer geld beschikbaar te stellen.
De heer Bosman.
Voorzitter, na deze discussie vraag ik me af wat ik nog kan toevoegen aan de discussie na de discussie. Ik zal ook kort zijn. Over de beleidsnota als zodanig is al gesproken en ook de VVD is bepaald niet onder de indruk van dit stuk in zijn algemeenheid. Het mogen duidelijk zijn dat vanuit de voorgaande discussies, vanuit de workshop die we gehouden hebben, beeldkwaliteit B te verkiezen zou zijn. Ook de beleidsnota komt eigenlijk tot die conclusie. Maar we leven in een rare tijd. Overal zijn we aan het zoeken naar mogelijkheden om te besparen. En in dat licht gezien begrijpen wij het voorstel van het college prima om te kiezen voor een sober onderhoud in de komende jaren. Aan de andere kant hebben we het vooruitzicht van kapitaalsvernietiging, we hebben het vooruitzicht van slecht onderhoud. Ik moet zeggen, ik vind dat er zo hier en daar in deze discussie ook wel wat overdreven wordt. Meneer Bartels heeft er al op gewezen, het college geeft aan duidelijk te waken voor een afglijden tot niveau D. Ja, dus in die zin ben ik niet zo bang voor die hele grote problemen. Maar duidelijk is dat het scenario zoals het er nu voor ligt niet geweldig is. Het stuit ons dan ook voor de borst om nu een keuze te moeten maken voor 4 jaar. En om deze reden zeggen we hebben begrip voor een keuze van het college. Ik voel wel wat voor de Partij van de Arbeid heeft aangegeven, waar ook het CDA in feite zegt, laten we voorlopig voor 1 jaar dit budget vrijstellen, een proces ingaan om te kijken wat de consequenties zijn, maar niet nu voor 4 jaar naar een absoluut niveau C toe gaan.
Voorzitter, mag ik 1 vraag stellen aan de heer Bosman?
Ja, u mag 1 vraag stellen.
Heeft u het CDA horen zeggen dat ze het voor 1 jaar willen vaststellen?
Dat heb ik ze niet met die woorden horen zeggen, maar dat is wel duidelijk wat ik uit het betoog van meneer Bartels heb begrepen. Dus in ieder geval is het wat wij voorstellen, dus ik heb het maar even op die manier geïnterpreteerd.
Ik weet allemaal niet meer wat ik het CDA hoor zeggen hoor. In ieder geval niet het verschil tussen 5 minuten geleden en nu. En al helemaal niet het verschil tussen 2 maanden geleden.
Ja, kijk, u mag 1 vraag stellen.
Dat laatste was een opmerking. Sorry, alleen niet via u.
De wethouder en zelfs de tribune van Toscane, hè, die kon zich niet van gejuicht onthouden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de discussie aanhorende zie ik een aantal procedures weer opnieuw langskomen. Want ik heb ze natuurlijk aan mijn tafel gehad. We hebben ze in het college heel nadrukkelijk gehad. En we hebben ze in de commissie gehad vanavond. En daartussentijds hebben nog een aantal bilaterale gesprekken plaatsgevonden met ambtenaren. Dus ik zie elke keer weer het probleem terugkomen. Niveau C en niveau B. Waarom wel, waarom niet? Waarom is het kapitaalvernietiging? Is het geen kapitaalvernietiging? Is het een aanvaardbaar risico? Is het geen aanvaardbaar risico? Al die punten, die zie ik inmiddels dan voor de 3e keer langskomen. Ik zal proberen vanavond een antwoord op te geven. En ook aan te geven waarom het college heeft gekozen om op niveau C uit te komen. En dat ook op mijn voorstel. Voorzitter, de Partij van de Arbeid beginnen ermee. Het lijkt erop dat de nota klaar ligt. Ja, ik heb dat eerder gehoord, ook van GroenLinks. Hij ligt er kennelijk al, dus wat doen we dan feitelijk nog? GroenLinks heeft gezegd, u gaat het ook niet redden als u het nu al, als u nu de startnotitie heeft laten vaststellen, dan heeft u over 5 weken geen nota. Nou, voorzitter, we hebben alles op alles gezet om die nota vanavond hier te krijgen op deze bijeenkomst. En waarom? Omdat wij volgend jaar volop aan de gang moeten om te kijken van wat moet er wel en wat moet er niet gebeuren op niveau C, zoals het college in wezen voorstelt. De nota lag nog niet klaar, laat ik het heel nadrukkelijk even aangeven. Maar we hebben dat wel tussentijds, is er hier intern binnen de organisatie een project gestart, dat heet dan projectmatig werken. En daar was deze nota een van de eerste voor, die volgens dat stramien in ieder geval de ambtelijke organisatie zou moeten doorlopen. Nou, er zitten alle haken en ogen aan, alle kinderziektes komen daarbij naar voren toe. Is bij dit project ook gebeurd, hebben we ook allemaal onderkend. Dus nu heb ik wel gezegd van, joh, die startnotitie is geweest, maar zoals die geweest is, doen we niet meer. We gaan met een andere startnotitie werken en dat wordt geëvalueerd, dat heb ik u ook toegezegd, bij het behandelen van de startnotitie. En dat ligt meer op het bordje van de gemeentesecretaris op dit punt. Het punt van de burgerparticipatie, voorzitter, is uitgebreid stilgestaan bij de startnotitie. Ik denk dat ik ook uitgebreid heb geantwoord toe de tijd. Ik ga de discussie op dit moment niet overdoen, niet in het licht van deze notitie zoals die thans voor ligt. Wel in de notitie, zoals mijn collega Heinrich al heeft aangegeven, als de brede bezuinigingsoperatie op ons afkomt, spelen wel elementen van groen en grijs, spelen daar wel een rol in en zullen de burger daar wel een uitspraak over gevraagd worden, of is de burger inmiddels al een uitspraak over gevraagd, zoals u hebt kunnen lezen. Ja, voorzitter, waar de Partij van de Arbeid heel nadrukkelijk op wijst, zegt van joh, er moet meer uit te halen zijn. Ja, dat spreekt mij aan. Dat heb ik ook gezegd, van probeer nou eens te kijken van of je werk met werk kunt maken. Dat doen we nu, sinds een jaar heel nadrukkelijk, maar we zijn nu nog bezig om in meerjarig kader te kijken. Wat zit er nou in de planning van het riool? Welke wegen moeten opgebroken worden? Spoort dat inderdaad met het jaarschijf, ja of nee? Of moeten we het een jaartje opschuiven, ja of nee? Dus al die soort dingen worden nu goed inzichtelijk gebracht om te kijken van hebben we nou inderdaad het werk met werk, het werk van riool met het werk van wegonderhoud, hebben we dat nou goed te pakken en komen we er niet achter dat we zeggen van joh, dat hadden we beter 2 jaar uit kunnen stellen, want dan hebben wij dan betalen we in wezen 2 keer, dat is niet de bedoeling. Het enige punt waar ik wel tegen aanloop, dat is dat in het rioolreguleringsplan 1 wij aangegeven hebben dat we 5 tot 7 kilometer riool eruit halen per jaar. Nou, dat is de vraag wat op dit moment wordt onderzocht, of wij wel 5 tot 7 kilometer weg riool moeten vervangen met deze kwalitatief toch goed stelsel. Dan gaan een aantal wegen gaan eruit vanwege rioolvervanging. Nou, dan heb je het werk met werk, want dat betekent dat die kosten niet drukken op onderhoudwegen, maar dan komen die kosten te liggen bij riool. Dus ik heb een andere financieringsbron naast deze om te kijken van hoe kan ik toch het niveau op een niveau krijgen zoals wij wenselijk vinden. Als onderkant heeft wij gezegd is C en we hebben een inverdiencapaciteit van 30.000 euro zoals u hebt gezien.
Voorzitter, mag ik even de wethouder zijn betoog onderbreken, want ik volg hem niet. In eerste instantie zegt hij, we hebben 5 tot 7 kilometer riool wat we gaan vervangen. Als ik een kader daarvan het wegdek moet openbreken, moet ik dat daarna ook weer terugbrengen. Dus dat is ook wel wegenonderhoud, kwaliteit van de weg verbeteren, zonder dat ten koste gaat van het wegenonderhoudsbudget. Ja. Dat is wat u zegt. Ik heb u ook horen zeggen, maar ik neem aan dat het al ingecalculeerd is. Want nee. Ik heb u ook horen zeggen, op een andere plek, dat u twijfelt aan de noodzaak om dat kilometrage ook voor volgend jaar toe te moeten passen. Ja. Dat zou namelijk een negatief effect hebben. Of heb ik het dan niet bij elkaar opgeteld?
Nee, het punt is even voor wat betreft het hele rioolverhaal. Daar staat in het GHP 2 is het geloof ik, als ik het goed heb. Er staat nadrukkelijk ingenoemd hoe die vervanging van het riool tot stand moet komen. En daar staat ik aangegeven dat het leidt tot 5 tot 7 kilometer per jaar. Nou, dat onderzoeken wij op dit moment. Daar zijn we heel druk bezig met detecties en met om te kijken van wat moet eruit en waar liggen de slechte stukken en waar niet. In Oosterbeek liggen nog een paar slechte stukken, maar nogmaals, we kunnen niet overal zien waar het echt slecht is. Daar wordt op gemonitord op dit punt en er wordt gekeken wat moet wel en wat hoeft niet meer. Dus daar zit nog een inverdienpunt in, ja, die dus niet drukt op dit budget. Dat wil ik ermee bedoelen. Maar ik weet niet of we dan op 5 kilometer uitkomen, of dat wij op 1 of 2 of 3 kilometer uitkomen. Daar durf ik op dit moment geen uitspraak over te doen, omdat we die monitoring, we hebben het redelijk in beeld, maar ik kan het niet exact aangeven.
Kunt u, laat ik zeggen, voor mij als leek uitleggen wat 5 kilometer riool in geld, als het dan over het wegdekdeel gaat, betekent? Dan hebben we enigszins een gevoel voor welk verlichting van het wegenonderhoudsbudget dat betekent. Want anders, misschien als het 5.000 euro is, voegt dat weinig toe. Als het 50.000 euro begint interessant te worden, bij 5 ton wordt het echt spannend. Maar heb je er enig gevoel voor?
Ik denk dat u in de tonnen moet denken en niet in de tienduizenden.
Weet u dus om het verschil tussen B en C of reken nog even fout?
Ja. U moet rekenen op tonnen voor de totale aanpak. Dat betekent de vervanging van het riool, de zijaansluitingen plus het wegdek. Dus als ik daar het wegdek sec op moet hebben, dan zit het inderdaad met een aantal tonnen. Ja. Maar nogmaals, dan zit ik wel te kijken van, dan moet het wel de noodzaak aanwezig zijn om het inderdaad te vervangen. Daar liepen wij ook in een discussie met de ambtenaar tegenaan van, ja hoor, dus we kunnen wel 5 kilometer eruit trekken per jaar. Daar zitten wij niet op te wachten. Als het riool goed is, gaan we het riool er niet uittrekken. Laat het helder zijn.
Dat snap ik, maar als u zegt, in het jaarbudget 2012, wat ook gisteren in het milieuprogramma stond, 5 tot 7 kilometer riool. Daar is het financieel voorzien om 5 tot 7 kilometer wegdek te verbeteren. Dat kan het zomaar formuleren als afgeleide van het rioolproject. Er is dus financieel ruimte voor.
Binnen het riool.
Ja. Oké, maar dat is een substantieel bedrag. En dan kunt u, laat ik zeggen, een deel van deze kritische raad toch weer tegemoet komen. Zeggen, nou, ik dat althans reserveer. Het BC-verschil gaat het goed.
Nee, daar zit net het probleem. Het riool heeft te maken met de retributie die aangewend mag worden voor het riool. Maar die mag ik dus niet aanwenden. Mag ik geen geld uittrekken, om even aan te geven. Om het dan voor andere programma's te gaan gebruiken.
Ik snap uitstekend dat u niet SEC mag gebruiken voor wegenonderhoud. Maar als u zegt, los van of ik dat 5 kilometer of niet ga doen, als ik die 5 kilometer zou gaan doen, heeft dat een substantieel positief effect op het totale volume en geld beschikbaar voor wegenonderhoud. En dat zou, laat ik zeggen, een deel van de kritische houding van deze raad, CQ-commissie, kunnen compenseren.
Ja, en dan moet het ook nog zo zijn dat die weg dan niet aan vervanging toe is, of al juist wel aan vervanging toe is. Laat ik het even, want daar zit toch een andere slag in te maken. Maar nogmaals,
is er nog één vraag dan over die hevelconstructie tussen riool en wegen? Want als het u kan lukken om via riool ook wegen op te lossen, dan bent u werk met werk aan het maken. Dan, en ik snap dat dat wat trucs in rekenzin met elkaar meebrengt. Dan zijn er twee mogelijkheden.
Ik wil niet spreken over trucs vanavond. En ook niet over boekhoudkundige foefjes. Het is gewoon normaal wettelijk beleid wat je kunt uitvoeren. En als het riool eruit gaat, betekent dat het riool betaalt ook voor het wegdek. Daar komt het op neer.
Precies. Nou, vergeef me dan dat ik het woord trucs gebruik, maar boekhoudkundige foefjes heb ik niet gebruikt tot nu net. Maar het gaat erom dat op het moment dat het u lukt om werk met werk te maken, dan zijn er twee mogelijkheden. De ene is, u kunt naar niveau B. En als u het voorstel wat dat betreft aanpast, in die zin zoals u het volgens mij ook in BMW heeft gebracht, want BMW heeft het gewijzigd naar C, dan is er dus zeg maar één oplossing. En de andere oplossing is, als er minder aan het riool zou hoeven te gebeuren, dan zouden we minder hoeven om te buigen. Dus volgens mij kunt u één van die twee oplossingen aan ons op een presenteerblaadje aanbieden. Heeft u volgens mij nog 2 weken de tijd voor tot de raad?
Ja, nogmaals, ik ga er niet op vooruit lopen, mevrouw Vergerven. Eén ding. Je zegt, ik hoef minder om te buigen of niet minder om te buigen. Riool is een retributie. En het is geen belasting, het is een retributie. Dus die moet alleen aangewend worden voor het riool. En als we overhouden, dan gaat het terug in de retributie. Of we gaan de burger minder belasten. Nou, met die discussie komen we volgend jaar bij u terug, heb ik u aangegeven. Want we gaan evalueren of we al het hele GHP, zoals het op dit moment eruit ziet, of we dat nog uit gaan voeren, ja of nee. En er zitten een aantal posten in dat u al hebt aangegeven wat mogelijk bijstelling zou kunnen betekenen. En dat zou betekenen dat we ook iets gaan doen in het kader van de hoogte van de rioolretributie. Zeker dat we iets moeten gaan doen in het kader van, nou, noem maar op, de afschrijvingstermijn. Die zijn ook enorm lang om die wat in te korten. Dat zou dan ook een mogelijkheid zijn. Maar goed, dat zijn keuzes die liggen nu niet op voor. Dat komt volgend jaar ongetwijfeld nog een keer ter discussie in deze commissie.
Voorzitter, als de wethouder aangeeft dat hij werk met werk wil maken en hoort van deze commissie dat ze ontevreden zijn over deze nota, ontevreden zijn over het onderhoudsniveau, en wij nodigen eigenlijk de wethouder uit om alle creativiteit te gebruiken om het mogelijk te maken, dan is het toch niet raar dat we ook dit gesprek voeren?
Mevrouw Vergerven, u bent eigenlijk al bezig met die tweede termijn.
Ik stelde een vraag aan de wethouder en die heeft hij gewoon maar half beantwoord.
Nou, volgens mij heb ik een voldoende beantwoord, voorzitter. En ik wou verder gaan met de vragen van de Partij van de Antwoord.
Voorzitter, mag ik ook nog een aanvullende vraag hierop stellen? Ik heb begrepen dat werk met werk maken ook te maken heeft met kabels en leidingen en glasvezelkabels en telefoonleidingen enzovoort. Die derden, dat we dat in deze raadzaal ook hebben besloten, dat als derden iets willen in deze gemeente of moeten in deze gemeente, dat daar dan ook werk met werk gemaakt wordt. Hoe verhoudt zich dat tot dit? Want als wij een kwaliteitsniveau C vaststellen, ben ik in de veronderstelling dat ook een derde partij dat niveau zal gaan aanhouden en niet het zal doen naar niveau B.
Nou, dat laatste is niet het geval. Die mensen moeten opleveren conform de uitgangspunten zoals wij die vast hebben gesteld. Dat betekent niet dat ze een straatje op niveau C kunnen opleveren. Want een straatje op niveau C geeft misschien een bepaald beeld in een bepaald jaar, maar zal ongetwijfeld ook een keer op A uitkomen. Nou, dus dat betekent dat wanneer een stoep gelegd wordt, dat we geen stoep gaan wegleggen met scheve stoeptegels, want die stoep wordt dan gewoon glad weggelegd. Dat is het punt wat uit het uitgangspunt is en dat wordt door ons gecontroleerd. En daar betaalt degene ook fors voor, heb ik me laten uitleggen. Als het niet goed is, dan kunnen wij daaruit in ieder geval de reparatie ruimschoots bekostigen. Dat is voor wat betreft elementverharding. De externe die bij ons in de grond zitten, de leidingleggers, de kabelmaatschappij, et cetera, dat is een hele lastige. Want we hebben de planningen van die bedrijven hebben we zo niet in beeld. Dus gaan we wel naar kijken of we daar iets mee kunnen doen. Maar het blijft een hele lastige, omdat je in planningen moet interveneren van andere bedrijven. En dat daar zit kennelijk altijd weer wat verschil tussen. Zodat je soms inderdaad toe leidt dat je inderdaad 2 keer per jaar een stoep open moet breken. Of net een stoep gelegd hebt en vervolgens zie je dat de stoep weer open gaat. Nou, dat is hier op het station ook gebeurd. Ik heb me ook daar verwondering over uitgesproken. Maar ja, je hebt wel te maken met bedrijven die het recht hebben om die kabels te leggen. En ja, als die de planning en de wensen van de gemeente naast zich neerleggen en hun eigen gang gaan erin, dan heb je daar wel mee te maken op dat moment. Het enige wat je doen kunt is in ieder geval zorgen dat er voldoende middelen zijn als de zaak niet goed wordt opgeleverd, dat die gerepareerd kunnen worden. Maar dat werk, met dat werk maken, dat zit er nog minder in, maar we gaan er wel op sturen en we proberen daarop te sturen. En nogmaals, dat is in het verleden is dat minder gebeurd. Ik heb nu met name in beeld, probeer in beeld te krijgen wat er de komende 4 jaar, de werkingsperiode van deze nota, op stapel staat om te doen. En dan kijken of je inderdaad het werk met werk kunt maken binnen je eigen huis. En daarnaast ga je kijken met je externe bedrijven of je daar wat voordeel bij kunt halen.
Neem als aanvullende vraag even om het nog te begrijpen. U noemt toch straks ook, als ik het nu even in bedrag ga rekenen, dat daar misschien jaarlijks een voordeel mee te behalen is van ongeveer 32.000. Dat noemt u ook in feite.
Nee, ik heb niet, die 32.000 heb ik niet genoemd. Die 30.000, 32.000 euro die staat genoemd in de tabel als zijn een tekort. En dat het tekort weggewerkt zou kunnen worden met in ieder geval het werk met werk maken. Dat betekent dat die ruimte in ieder geval gevonden moet worden.
U geeft dus aan dat u in feite met dit scenario in feite meer geld denkt te gaan verdienen.
Wij gaan het onderzoeken en we gaan het proberen om daar wat meer van te kunnen maken. Maar ik kan er geen bedragen noemen op dit moment. Voorzitter, dan is aangegeven van boeren we nou achteruit. Hebben we nou te maken met een desinvestering vanuit het verleden? Nou, het is inderdaad, het is me net van welke kant is het benaderd op een gegeven moment. Het college heeft heel nadrukkelijk aangegeven van als wij op zee gaan zitten, is dat een aanvaardbaar risico? Of lopen we dan een zodanig hoog risico dat we een hoog aansprakelijkheidsgehalte op ons af zien komen? Het college heeft ervan gemeend dat het aansprakelijkheidssituatie waarin de gemeente dan zou kunnen komen, dat het een aanvaardbaar risico is. Ik zeg u ook waarom. Dat niveau C, dat betekent nog niet 1, 2, 3 dat gelijk leidt tot de nodige claims. Wij gaan heel nadrukkelijk ook kijken de wegen die nu op D gewaardeerd zijn, of die wegen inderdaad met voorrang naar voren getrokken moeten worden, of dat die wegen op een zodanige locatie liggen in deze gemeente en dat het verkeer daaroverheen zodanig gering is dat we eigenlijk moeten aangeven van maar dat klinkertjes, dat klinkerstraatje kunnen de klinkertjes misschien wat scheef liggen of misschien wat op zijn kant, maar op zich betekent dat nog niet dat het een onveilige situatie is. Dus herstraten hoeft wat ons betreft nog niet. We kunnen ook kijken of het op een later tijdstip plaats moet vinden. U noemde, of ik heb gehoord dat de Benedoorsweg als voorbeeld is aangehaald. Ik heb de indruk dat de Benedoorsweg de laatste 30 jaar, denk ik, niet meer herstraat is. Dus die heeft 30 jaar gelegen. Terwijl, als ik nu kijk van wat betekent het als je dit zeeniveau, hoe vaak ga je dan kijken naar een weg of die inderdaad vervangen moet worden of een toplaag vervangen moet worden, et cetera. Dan zit daar ook een groei in van, asfalt heeft het meeste onderhoud nodig, dat is helder, dat komt ook wel uit de nota. Klinkerwegen hebben beduidend minder onderhoud nodig en zijn ook veel makkelijker te repareren in dat kader. En kosten naar verhouding, bij aanleg misschien iets meer, maar naar de hand verdient dat zich ruimschoots terug. Daar zit ook een beetje een gedachte achter van als wij de erfdienstbaarheid of de erfwegen moeten gaan vervangen, dan wordt er nadrukkelijk gekeken naar elementverharding in plaats van asfalt. En we proberen zo min mogelijk asfalt toe te passen binnen de woongebieden, tenzij dat niet anders zou kunnen. Voorzitter, nog even terug naar de vragen zoals ze gesteld zijn. Ik wil nog wel even kijken, de Partij van de Arbeid gaf dat aan, van kijk nou eens in meerjarig kader of kijk nou eens in een grote volume of je niet een grote voordeel zou kunnen halen bij een aanbesteding. Nou, wij zijn daar heel goed toe in staat om te kijken om met onze buurgemeente mogelijkerwijs, maar ook eens te kijken van wat zit er bij ons in eigen gemeente aan clustering die we in een meerjarig kader misschien weg zouden kunnen zetten. Ik wil er heel nadrukkelijk naar kijken volgend jaar om te zien van wat zou dat betekenen en zou je daar inderdaad een betere prijs uit kunnen krijgen, zodat je daar ook een hoger niveau zometeen zou kunnen realiseren. 2012 zal door moeten. Dat vraag ik u ook bij deze heel nadrukkelijk om de zaak niet uit te stellen, maar om in ieder geval 2012 door te laten lopen, zodat wij voor 2012 het onderhoudsprogramma kunnen opstellen en ook daar aan kunnen geven van welke straten daarvoor het eerst aanmerking komen. Ja, GroenLinks komt aan een wegwerkbeleid. Voorzitter, ik heb al aangegeven dat het college daar niet mee eens is. Workshop is geweest, prima. U heeft aangegeven met name de elementverhardingen in de workshop dat die ertoe deden. En niveau B zou het feitelijk moeten worden. Het enige wat de match die toen niet gemaakt is, is het kostaspect. Het kostaspect wordt vanavond heel nadrukkelijk duidelijk en pijnlijk ook in beeld gebracht. En dat heeft mij ook voor een deel verrast, zal ik u aangeven. Ik had ook niet verwacht dat het zo duur zou zijn om te kijken van wat kost het nou als wij op B zouden moeten eindigen. Laat staan, wat zou het ons moeten kosten als wij de uitkomsten van de workshop ook nog zouden moeten verwerken in dat kader. Nou, voorzitter, het is vanavond gepresenteerd. Het college heeft gemeend om binnen de budget en binnen de kaders die u als raad gesteld heeft, om binnen dat kader dit voorstel aan u te doen. En daarbij in aanmerking geven dat het college heel nadrukkelijk zegt van dat het een aanvaardbaar risico is om op C-niveau te onderhouden. In ieder geval voor wat betreft 2012. We kunnen kijken wat er in de loop van 2012 nou, misschien extra ingezet zou kunnen worden aan de hand van onderzoeken die dan gedaan moeten worden. Zoals meneer Kaspers ook heeft aangegeven. Voorzitter, D66...
Mag ik vanuit het budget, het antwoord wat de wethouder geeft over het budget, toch even nog een vraag stellen? Want het budget staat als beschikbaar budget in de nota. De nota is op 2 november opgeleverd aan de gemeente. Wij hebben de begroting besproken van onze gemeente op 9 november. Die hebben we half oktober gekregen. Ook daarin staat 864.000 euro. En daarin staat onderhoudsniveau R. Dat is oude taal, hè, zeg maar, in de COW-systematiek. Maar redelijk is iets anders dan onvoldoende. En wat wij dus gewoon nog niet begrijpen, is het moment waarop dat budget door het college is gelanceerd en hoe het dan kan dat in tweede instantie het college zegt, we doen toch C en dat niet eigenlijk al bij die workshop of voor de startnotitie tegen ons heeft gezegd. Want we hebben elkaar wel daar een beetje gek over laten maken, lopen maken.
Ik heb niemand gek lopen te maken, tenminste ik hoop niet dat mij verweten wordt. Voorzitter, die 864 is sinds jaar en dag het budget waarvoor staat. De raad heeft 4 jaar geleden ooit eens besluit genomen om het budget tijdelijk op te hogen. Met ruim 2 ton, heb ik me laten vertellen. Dus dat betekent dat er ruim 1 miljoen beschikbaar was om daarmee het niveau D, om dat op te krikken en met name te kijken hoe kunnen we dat nou wat verminderen. En zoals u ziet zit 75% van ons wegenareaal op een behoorlijk niveau. Dus op zich scoren we daar ook wel mee.
Maar daar wilt u toch ook op blijven zitten, neem ik aan?
Wat zegt u?
Op dat niveau wilt u toch graag blijven zitten. Het risico is nu toch op een gegeven moment, door op een gegeven moment op een lager niveau te zitten, dat u daarmee achteruit gaat hollen de komende jaar.
Het is de vraag of het achteruit wil. Wat ik aangeef van, we hebben het niveau D in deze gemeente, hebben we wat minder in percentage, dat zijn van 25 naar 18 toegegaan, heb ik willen aangeven. Dat is 7% verlaagd, of verhoogd, hoe moet ik het, van aan welke kant je het bekijkt. Dat je nu kiest voor bewust C betekent niet dat ook het niveau D weer verder achterop gaat lopen. Dat niveau D, dat zal ongetwijfeld op dit moment weer, dat heb ik u net al proberen uit te leggen, kijken waar liggen die straatjes van niveau D en moeten die nu inderdaad opgelost worden, ja of nee. En als ik u zeg dat daar een stukje van de Kneppelhoutweg in zit of een stukje van de Hoofdlaan in zit, waar toevallig een stukje in zit waar de klinkertjes op de kant, of tenminste wat de scherpe kant naar boven zitten, dan is het voor de verkeersveiligheid. Maakt het niet uit, alleen voor het beeld, voor het comfort, zeggen ze van nee, dat is niveau D, dat moet vervangen worden, die klinkers moeten anders gelegd worden. Nou, daar kun je over mening verschillen, denk ik, maar het maakt voor het beeld mogelijk wel uit of het dan C of D is, maar het betekent voor de verkeersveiligheid, betekent dat feitelijk dat het geen onveiliger situatie zou zijn. Nou, aan de hand van dat soort criteria hebben we heel nadrukkelijk aangegeven van hey, is het nou een aanvaardbaar risico om op C te gaan zitten, ja of nee. En vandaar dat het college nu ook nadrukkelijk heeft verkozen binnen de kaders van het budget wat beschikbaar is om te kiezen voor niveau C. D66, u mist de integrale aanpak. Ik heb geprobeerd toch integraal te kunnen kijken. Ik heb gekeken van hoe kunnen we nou beheersplan groen en hoe kijken we nou naar beheersplan wegen zometeen, hoe dat elkaar zou kunnen versterken. Daar zit wat in voor wat betreft de onkruidbestrijding. Er zit ook wat in voor wat betreft, ja, wat valt onder grijs en wat valt onder groen. Dat is een wat grijs gebied. Dat klinkt misschien wat raar in deze, maar dat is wel zo. Maar we proberen dat wel uit te zuiveren. En dat, ja, eigenlijk kom je dan weer op hetzelfde neer van wanneer ga je wat doen en versterkt het dan elkaar, zodat je tot een ander niveau zou kunnen komen. Ik heb al wat gezegd over het veiligheidsniveau. Ik heb al wat gezegd over investeringen, achterstalligheid. Toenemende schaderisico's heb ik u al over genoemd. Asfalt, ja, daar heb ik u ook al over aangezet. Uitstel van kosten. Als u het uitstelt, kost het na verloop van tijd meer. Asfalt is het duurste onderwerp wat in dit project zit. En nadrukkelijk wordt gekeken van wat moet vervangen worden en wat moet niet vervangen worden. Ik heb u al aangegeven dat er op dit moment ook al onderzoek plaatsvindt daar waar de fundering van de weg aan de orde is. Om met name daar te kijken van, want dan moet de weg er helemaal uit. Dat is Renkum met name het geval. Bij de nieuwe weg van Leeuwenstraat, als ik het goed heb, kijken we heel nadrukkelijk van, hé, daar zal een nieuw stuk asfalt in moeten zometeen. En hoe we dat gaan doen, dat wordt nog bekeken, maar dat is op dit moment punt van onderzoek. Dat heeft niet te maken dat het dan uitstel, stel dat het nog een jaar verder zou moeten doorschuiven, dat het dan extra kosten met zich meebrengt. Die weg moet eruit op een gegeven moment en dat, ja, daar zit je dan op dat moment op. En als die dan weer opgeleverd wordt, dan hebben we bijna weer een tweede beneden-Dorpsweg in deze gemeente, qua uitstraling. Voorzitter, gemeentebelangen, ja, die vergelijkt de niveau C met de middeleeuwen. Nou, ik denk dat je dan bijna op niveau Z zit in plaats van op niveau C. Dus ik vind die enigszins mank gaan, die vergelijking. Ik vind dat als de gemeente haar wegen op C heeft onderhouden, dan denk ik dat de gemeente er toch nog vrij redelijk uitziet. En in ieder geval verkeersveiligheid nog gegarandeerd kan worden. En dat ook het aansprakelijkheidsrisico, zoals ik al gezegd heb, een aanvaardbaar risico is voor het college. Werk met werk
voorzitter,
maken.
Voorzitter, mag ik daarop reageren? Wat u nu zegt over dat niveau C, dat staat haaks op wat er in uw eigen raadsvoorstel staat over juridische consequenties enzovoort. Dus het is van tweeën één. Bovendien zegt u, het is absoluut acceptabel. Maar als je de COW-norm erop naslaat, en ook dat staat in uw eigen raadsvoorstel, is dat beneden de landelijke norm. Ik kan er niks anders van maken. Ik zit dat niet te verzinnen.
Maar ik heb ook niet gezegd beneden de landelijke norm dat het niet aanvaardbaar zou zijn. Ik heb u alleen gezegd dat het niveau C voor het college een aanvaardbare situatie is wat betreft de risico's die eraan hangen. Dan gaat het niet over de aansprakelijkheid, dan gaat het ook over de aansprakelijkheid. Maar wij vinden dat als college in ieder geval, gelet op het onderzoek wat plaatsgevonden heeft, gelet op het ambtelijk advies wat ons gegeven is, hebben we gezegd, wij vinden dat een aanvaardbaar risico om te nemen. En dan gaat het erom, dat heb ik u al eerder gezegd, waar liggen die wegen? Hoe groot is de verkeersfrequentie op dat moment over de weg? En is dat inderdaad op een zodanige wijze te interpreteren dat je dat inderdaad het risico moet kunnen nemen, zoals je het nu voorstelt. En dan is C-niveau, wat ons betreft, een acceptabel niveau moeten zijn op dit moment, gelet op alle bezuinigingstaakstellingen die op ons afkomen.
Maar voorzitter, mag ik dan nog vragen wat dan de financiële risico's zijn die u net benoemt als aanvaardbare risico's? Want ik kan me voorstellen dat u iets zegt over aansprakelijkheid. En ik kan me voorstellen dat u iets daarmee zegt over als we onverhoopt toch extra een weg wel moeten opknappen, terwijl we dat eigenlijk niet bedacht hadden. En ik zou wel heel graag willen weten wat dan die financiën allebei bij elkaar zijn, voordat wij eventueel over deze nota besluiten.
Ja, maar als u het hebt over financiële risico's, niveau C geeft aan dat het voor ons een aanvaardbare weg is om het op die wijze te onderhouden. Daar hangt een onderhoudsplaatje aan. En als we zeggen van, stel dat daar inderdaad betekent dat je bepaalde weg, als die door zijn hoeven heen zakt, om het zo te zeggen, dat die opgeknapt moet worden. Dan moeten daar maatregelen voor getroffen zijn. En dan moet ik kijken wat er in de voorziening nog aanwezig is. En de voorziening die stond onlangs nog op €400.000. Dus dat zou betekenen dat daar nog in ieder geval een bedrag in zit, waar ik in ieder geval dergelijke incidenten mee zou kunnen financieren. Dus het is niet zo dat we ook met de voorziening dan door de hoeven heen zakken. Nee, daar is dan inderdaad binnen de voorziening wegenonderhoud, zit daar volgens mij nog ruimte in om dat te doen. En voor wat betreft de risico's, voor wat betreft aansprakelijkheid, die hebben wij niet gekwantificeerd als college.
Die zou ik dus wel graag willen weten.
Ja, maar ik weet niet waar u van u dan uit wilt gaan. Wij gaan er vanuit als college, gelet ook op de situatie zoals u zich hier voordoet, dat de veiligheidsrisico's wat ons betreft, en dan zeg ik aanvaardbaar, gelet op de plekken en de verkeersintensiteit die erop plaatsvindt. En dan heb ik het over straten die nauwelijks bereden worden door fietsers, die waar meestal gemotoriseerd verkeer overheen gaat. Dan heb ik het ook over de erfontsluitingswegen, de woongebieden. Daar zal het misschien niet helemaal overal even vlak kunnen liggen. Maar nogmaals, daarmee heb je een veiligheidsregime wel gecreëerd wat aanvaardbaar is en waar ook wat voor het college betreft, dat er wat ons betreft eigenlijk geen risicoaansprakelijkheid uit voort zou mogen vloeien. De hele discussie geweest in het college, kan ik u aangeven, van hoe maak je dat nou wel inzichtelijk en hoe niet. We hebben aangegeven, het kan niet zo zijn dat je in het ene jaar zegt van nou, dit wel en dat niet, terwijl dat je ook weet dat er in deze gemeente wegen zijn die de laatste 30 jaar niet zijn onderhouden. Neem even aan de Benedendorpsweg. Er heeft ons geen claim bereikt op de Benedendorpsweg in de afgelopen 30 jaar, tenminste niet wat mij bekend is. Dus ja, dan denk ik van ja, wat zou het dan, hoe moet je dat dan incalculeren? Je zegt van, we nemen niveau C en hoe groot is dan de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente? Nou, die berekening is niet gemaakt.
Ja, maar voorzitter, met niveau C zit je onder de landelijke norm. Ongetwijfeld zijn er andere gemeentes, want het loopt niet allemaal natuurlijk in alle gemeentes even soepel met het wegenbeheer. Ongetwijfeld zijn er andere gemeentes waar dit soort informatie te krijgen is. En als het college redeneert dat er geen aansprakelijkheid is, nou, dan zou ik die op zijn minst onderbouwd willen zien. En anders ja, zou ik willen weten wat de financiën daarbij zijn. Maar
u kunt voorzitter, ik stel voor om naar de tweede termijn over te gaan.
U geeft...
Nou, ik ben altijd weer onder de indruk van mijn eigen mildheid. Want er worden voortdurend vragen gesteld en er zijn de wethouder heeft onvoldoende gelegenheid om zijn betoog af te ronden naar de fracties. En de vragen die hebben heel vaak de karakter van een tweede termijn. Dus ik zou toch u willen vragen of de wethouder nu eerst maar zijn eerste termijn te laten afronden. Daarna moeten we toch al beslissen, omdat inmiddels de interim directeur van Permo is gearriveerd, of wij in staat zijn om de tweede termijn binnen niet al te lange de termijn af te ronden, want dan vraag ik hem om nog even te wachten op de tribune en anders dan, maar dat vind ik ongelukkig in de procedure, dan zou ik willen voorstellen dat we de beraadslaging over dit onderwerp schorsen, permar behandelen en daarna doorgaan. Dus de keus, die moeten we zo dadelijk maken.
Voorzitter, ik denk dat ik bijna aan het eind van de beantwoording ben. De laatste vraag van mevrouw Vergerven geef ik u aan dat er een grote tendens is in Nederland bij de Nederlandse gemeente dat men teruggaat van niveau B naar C. Ik kijk me even naar de buurgemeente Ede, waar men op dit moment zwaar aan het rekenen is om te kijken van kunnen we niveau B handhaven. En men zeer sterk neigt ook om niveau C in te gaan voeren. Ik heb het van de week nog over gehad met mijn collega portefeuillehouder daarover. Gemeente Arnhem, dan kunt u zelf constateren dat het LC is voor een belangrijk deel op veel straten. Tenminste, dat hoor ik van een heleboel mensen, dat het daar slechter is dan dat het hier in de gemeente is. Voorzitter, en voor wat betreft het inventariseren van die risicoaansprakelijkheid, ja, dan moet ik uitgaan van modellen. En dan is maar de vraag of dat inderdaad toepasbaar is voor deze gemeente, ja of nee. Er zitten zoveel aannames in dat ik me daar niet aan wil branden. En nogmaals, voor het college is C in ieder geval een aanvaardbare weg om daar voor de komende 4 jaar het onderhoud op te plegen. Dank u wel.
Wel, dan moeten we nu beslissen. Zijn we in staat om op redelijk korte termijn de tweede ronde af te wikkelen? Ja, oké. Okay. Dan de heer Kaspers.
Ik zal mij kort houden. Laat ik zeggen, waardering voor datgene wat de wethouder zegt, dat hij werk met werk wil maken op verschillende manieren. Ik wil nog één element eraan toevoegen. Je zou ook een deel van het reguliere onderhoud als pakket op de markt neer kunnen zetten. Je legt daar een kwaliteit vast en besteedt dat pakket uit. Je zegt welke resultaten je wilt hebben. En laat dat via aanneming, via marktwerking, zijn gang gaan. Opmerking vanuit het CDA dat er sprake is van een substantiële budgetverhoging. Nou, dat is marginaal als je kijkt wat er niet aan voldoende geld is om het gewenste beeldkwaliteit te krijgen. Ik denk dat je zou moeten zeggen dat er eigenlijk in deze raad, zoals de commissie daar een afspiegeling van is, geen draagvlak is om 4-jarig kwaliteitsniveau C vast te stellen. Ik denk dat we allemaal zeggen, wethouder zoekt naar mogelijkheden om op niveau B uit te komen door werk met werk te maken en dat soort trajecten. Het is ook onhoffelijk wat mij betreft richting proces burgerparticipatie om nu verder te gaan dan het strikt voorstellen van het college 2012. Daarmee moet je uit de voeten kunnen, maar de wethouder wel de opdracht te geven via werk met werk en andere vormen van synergie en samenwerking tot het gewenste niveau wat de raad ziet B uit te kunnen komen. Dat is een route die te volgen is. Dan doe je ook recht aan datgene wat we met de burgers in discussie via de enquête gehad hebben. Twee opmerkingen nog tenslotte. Het niet krijgen van claims is een doelstelling van beleid. Maar ik hoor ook andere fracties zeggen, we hebben ook nog een autonoom beleid. Het heeft iets te maken, we willen iets van bereikbaar, veilig, toegankelijke dorpen hebben. Dat is iets anders dan, we willen niet financieel onze nek breken over een claim. We hebben ook nog een hoger gelegen doelstelling. Dus ik vind dat iets te simpel. Dank u. Mevrouw van Gerwen.
Ja, voorzitter, niveau B is wat ons betreft alleen maar het enige wat bespreekbaar is. En als het nodig is om de nota of voor 1 jaar vast te stellen op niveau B, dan wel de huidige nota die uitgaat van een oude term niveau R te verlengen met 1 jaar, dat hebben we al een keer eerder gedaan, dan is dat ons een lief ding. Want als het gaat over toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid, dan zouden we misschien nog met de nota kunnen leven, ook al gaat die uit van de budgetplanning, maar dan kunnen we in ieder geval niet leven met het raadsvoorstel, wat het college ons heeft gedaan. En het is een hele interessante optie die de PvdA noemt, om het als een pakket aan te gaan besteden en dan ook te kijken wat werk met werk maken in zijn totaliteit kan opleveren. Maar daarvoor is een andere aanpak nodig dan het raadsvoorstel nu ons voorstelt.
Heer Bouwman.
Ja, u zoekt eigenlijk een onderkant die wij toch als zeer onaangenaam beschouwen met alle risico's die daarin zitten. We lezen eigenlijk ook in de Gelderlander, dat had er nog niet ingemogen, maar goed, het is toch wel aardig om te lezen dat de Renkemers met name op een gegeven moment niet willen beknibbelen op onderhoud van straten, wegen en pleinen. Dat is denk ik ook een belangrijk gegeven vanuit de burgers. Daarnaast is het zo dat wij, kijk, het is het inzet van 287.000 per jaar wat je extra nodig hebt om op dat niveau B te komen. En eerlijk gezegd zijn wij er ook wel een beetje van geschrokken van zo'n hoog bedrag. En het is ook niet zozeer dat wij direct een voorstander ervan zijn om daar eens...
Plus 30.000 euro, hè?
Oké. Nou ja, vergeleken bij dat bedrag valt dat nog mee. Maar... ja, er is ook nog klein onderhoud, heb ik begrepen. Komt ook nog aan een bepaald potje, maar we zullen daar niet te veel op de details ingaan. Het is zo dat wij ook niet de voorstander van zijn om direct reserves in te zetten. Het is wel zo, maar goed, dat is eigenlijk al gezegd. En u noemt het ook, dat er veel geld verdiend kan worden met plannen grijs, groen en serviceverkeer in elkaar te schuiven. U noemt dat daar veel geld mee te verdienen is. Dus wij willen die berekeningen wel eens zien. En daarnaast denken wij inderdaad ook dat het wel eens aardig is om te onderzoeken in hoeverre er meer aan de marktpartijen overgelaten kan worden. Betrekken van kwaliteit bij de aanbesteding en gunning. En wij zijn van mening dat de huidige markt in ieder geval voordelen te behalen zijn. Maar in zoverre sluiten wij aan bij datgene wat ook door de Partij van de Arbeid in dit kader al genoemd is.
Mevrouw van den Berg.
Voorzitter, ik ben nog een beetje zoekende naar het wegwuiven van de juridische aspecten. En ook het college heeft wel erg veel wijsheid als ze al die dingen zelf weten. Wij vinden het risico aanvaardbaar. Ik vraag mij af of er ook SWOF-onderzoeken beschikbaar zijn waar een en ander in uitgewerkt staat en of er bij CROW zelf misschien beschikbaarheid is, of er kencijfers zijn van claimgedrag bij bepaalde onderhoudsniveaus. Daar zou onze fractie wel erg in geïnteresseerd zijn. En verder vinden wij, zoals de PvdA een en ander verwoord heeft, heel helder. En daar zouden wij mogelijk ook wel mee kunnen leven.
De heer Bartels, als u nog het woord wil voeren.
Ja, twee dingen eigenlijk. Ik had van GroenLinks verwacht dat ze ook een dekking zouden aangeven, behalve dan wat hier makkelijk even gedaan wordt in het voorstel, die algemene reserve. Dat heb ik niet gehoord. Ik ben wel gevoelig voor de inbreng van de Partij van de Arbeid, dus dat neem ik mee terug naar de fractie. Ik heb ook inderdaad, en mijn collega Bosma heeft dat wel goed aangevoeld, gezegd van hier willen wij even pas op de plaats, hier kunnen wij mee leven. En ik heb ook duidelijk aangegeven dat de CDA best genegen is om te kijken of we daar meer middelen voor vrij kunnen maken. Alleen wij zien dat op dit moment even niet en vinden het ook juist om in het kader van de hele bezuinigingsoperatie niet een te groot bedrag op dit moment alweer structureel beschikbaar te stellen, niet wetende hoe andere dingen op ons afkomen. Er is niks mis mee, lijkt me ook volstrekt legitiem.
Heer Bosman.
Dank u, voorzitter. Ja, ik moet zeggen, ik word wat warm van deze discussie. Het gloedvolle betoog van de overzijde over meer marktwerking en aanbesteding, dat doet mij deugd. En ik kan mij daar ook alleen maar bij aansluiten. Daarnaast moet ik zeggen, wethouder, mijn dank voor uw toelichting. Ik vond hem uitermate verhelderend. Ik vind het alleen jammer dat ik dat niet in de notitie heb kunnen terugvinden. Uw verhaal was beduidend beter dan datgene wat u ons ter lezing hebt gegeven. Wat mij betreft is het redelijk simpel. Wat de VVD betreft is het redelijk simpel. We hebben op dit moment een begroting. Die begroting gaat uit van wat dan uiteindelijk blijkt niveau C te zijn. En voor het komende jaar zullen we dat dan ook zeker goedkeuren. Ik ben wel razend benieuwd hoe nou het werk met werk maken daadwerkelijk uitpakt. En wat dat betreft ben ik wel benieuwd wat u ons allemaal nog kunt vertellen in de komende tijd. Maar voorlopig zullen wij ons achter het voorstel in ieder geval voor het komende jaar schuiven.
Dan heeft de wethouder het woord gezien, de opmerkingen, ook naar aanleiding van de inbreng in eerste en tweede termijn van de Partij van de Arbeid. Dus zou het voor de helderheid van de besluitvorming goed zijn dat de wethouder bij de beantwoording van de resterende opmerkingen dus ook aandacht besteedt aan dat aspect van de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Ik heb geluisterd naar de Partij van de Arbeid. Het uitzetten van qua pakket, dat gaan we onderzoeken, denk ik, in 2012. En ik zal het college informeren over de uitkomst van vanavond om te kijken dat we het eventueel voorstel aan zouden moeten passen om dat dan inderdaad voor 2012 uitsluitend vast te stellen en dan in de loop van 2012 kijken hoe daarmee verder om te gaan als er wat meer bekendheid is over de wijze van aanbesteding. En inderdaad, of dat inderdaad veel geld oplevert, dat is de vraag. Ik kijk maar even naar D66. Het heeft wat opgeleverd. De verschillen waren groot, moet ik zeggen. Ik zeg het niet, want het veel opgeleverd heeft. De verschillen waren groot in de aanbesteding bij de beneden Doorsweg. En daar ben ik ook van geschrokken, om even aan te geven. Dus het is niet de kwestie van dat het zo zal blijven. Dat kan ook niet, want mensen gaan niet met verlies inschrijven meer. Dat doen ze niet meer. De tijd is voorbij, inmiddels, heb ik wel begrepen. Maar het betekent nog wel, als je grote stukken en grote projecten en grote kavels weg kunt zetten in de markt, dan moet dat ook leiden tot een, en zeker als het meerjarig is, dan moet het wel leiden tot een betere prijs, zeg ik dan op mijn beurt. Dus nogmaals, wij gaan daar naar kijken om te zien of daar inderdaad nog voordeel uit te halen is. Voorzitter, dat is de beantwoording wat mij betreft. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik even reageren op wat de wethouder net zegt? Hij geeft aan dat hij op basis van wat de commissie vanavond heeft gezegd in het college wil overleggen over het aanpassen van het voorstel. Volgens mij heeft het college ergens in november zeg maar, besloten over welk voorstel ze naar de raad brengen. Namelijk ondanks een nota op niveau B, een voorstel op niveau C. En volgens mij kan het college best aan de commissie vragen, gehoord hebbende de beraadslaging, om de nota maar terug te trekken. En dan zal de commissie ongetwijfeld zeggen, op deze manier niet. Maar volgens mij kan het college het voorstel niet meer wijzigen. En ik zou dat ook heel bijzonder vinden als dat gebeurt.
Ik zal bespreken in het college. Nogmaals, we nemen het voorstel niet terug of op wat dan ook. Hij is ingeleverd bij u. En als het moet leiden tot een amendement van uw zijde, CQ, als het moet leiden tot een wijziging van onze zijde, ik zal overleggen met de griffie wat daarin het wijste is. Dank u wel.
Dan wil ik het overleg over dit onderwerp als afgrond beschouwen. We zullen wel zien of het college aanleiding ziet om nog nadere informatie te geven. Voor wat betreft een eventuele wijziging, dat kan uiteraard ook vanuit de raad bij de behandeling van het voorstel in de raad. En dan zou het toch in december procedureel de zaak afgewikkeld kunnen worden. Maar goed, dat moeten we dan maar even afwachten. Ik rond dit punt af. En heet de heer Kouterik, directeur van de PERMAF, heet ik welkom. Ik heb altijd geleerd dat als het gaat over zaken van PERMAF, als het gaat om zaken van PERMA, dat wij te kunnen laten blijken van onze gevoelens. Maar zo hebben we dat eens geformuleerd. En het lijkt me verstandig. U hebt dus allemaal gekregen het jaarplan van PERMA. Dat ten behoeve van de discussie wellicht de interim de directeur dus eerst een toelichting geven, dat u dan alle ruimte krijgt om vragen op hem af te vuren. Kunt u zich daar aan vinden? Dan doen we dat zo. Als u hier, ja, u mag daar zitten. En als u dan.
Misschien Peter als Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, het is mij een voorrecht en een genoegen. En het doet me heel goed dat ik de gelegenheid heb hier vanavond toch met name u te introduceren en u wat toelichting te geven op de stukken die voor u liggen met betrekking tot de begroting 2012 van Perma. Ik kan me ook voorstellen dat er nog wel behoefte is aan nadere toelichting en dat er vragen zijn. Er is eind september een informatieve bijeenkomst geweest voor de raadsleden vanuit het bestuur. Daarin is een toelichting gegeven op de ontwikkelingen zoals die tot dat moment hadden plaatsgevonden. En daar ben ik ook als interimdirecteur aan u gepresenteerd. Wat zijn mijn eerste indrukken bij Perma na twee maanden? Ik stel vast dat Perma een bedrijf is, een sociale werkvoorziening, dat mogelijkheden heeft en dat kansen heeft. Maar Perma zal zich wel heel nadrukkelijk veel meer naar buiten moeten richten en ook moeten gaan leren denken in kansen. Daarnaast zullen we als sociale werkvoorziening, dat geldt voor alle SW-bedrijven, meer moeten gaan samenwerken met hetzij het bedrijfsleven, hetzij met andere voorzieningen. Maar wat ook opvalt is dat de SW-doelgroep binnen Perma hart heeft voor Perma, binding heeft met Perma. En ze zijn erg bezorgd ook over de ontwikkelingen zoals die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Alle negatieve publiciteit ook van de laatste maanden doet hen allen zeer. Wat ik vaststel is dat de organisatie slagvaardiger moet worden ingericht. Maar ook dat we transparanter moeten worden binnen Perma. We ontkomen niet aan een cultuuromslag, door welke oorzaken dan ook ontstaan. De organisatie is duidelijk, misschien mede door ontwikkelingen en hetgeen men voorbij heeft zien komen in de afgelopen periode, is verlamd. Maar wel is het zo, als je met de mensen praat, dan is de positieve instelling en de willens aanwezig om samen de schouders eronder te zetten, om tijd te keren, mits er duidelijkheid is ten aanzien van de leiding, duidelijkheid is van de richting en visie waar Perma naartoe wil werken, en mits er ook perspectief geboden wordt. Zoals je hebt kunnen zien, bij de begroting 2012 is een prognose gevoegd voor 2011. Deze prognose laat een negatief resultaat zien van 1,8 miljoen. Dat is iets minder dan hetgeen met u gedeeld is in de besloten bijeenkomst van september. In die korte periode zijn er wat initiatieven geweest die resultaat hebben opgeleverd. En dat geldt zowel aan de omzetkant als aan de kostenkant. Maar anderzijds zijn er ook nog wat vervelende zaken naar voren gekomen. En de prognose zoals die voor u ligt is voor ons het uitgangspunt om die zo te hebben dat alle erfenissen van 2011 of daarvoor niet mee meer gaan in 2012 en niet terugkomen. Dus dat er wat dat betreft schoon schip gemaakt wordt in 2011. De oorzaken voor 2011 en misschien ook wel deels 2010 resultaat, denk ik dat er onvoldoende geanticipeerd is op de bezuinigingen en het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage, maar ook een te groot optimisme ten aanzien van potentiële omzet of ten aanzien van plannen, ten aanzien van kostenreductie en efficiëntieverbetering. Het is heel duidelijk dat de kosten en de uitgaven niet in lijn gehouden zijn met de baten en inkomsten. Hoog verzuim, een hoog verloop onder het personeel, extra induurhuur met extra kosten. Daarnaast de nodige eenmalige kosten voor advies, voor interim, voor afvloeiing en voor onderzoek wat allemaal plaats heeft gevonden in 2011. Mijn eerste opdracht voor 2012 is om het huis op orde te brengen. Dat is uitdagend, dat is ambitieus, maar het is wel een verantwoorde begroting wat hiervoor ligt. En ik begrijp de vraagtekens als je kijkt naar het verleden en als je kijkt waar je vandaan komt. Maar we hebben realistische uitgangspunten in de begroting geformuleerd. Die staan ook voor een deel in de toelichting. Daar hoort natuurlijk wel een verhaal bij. Kijken we naar de omzetkant, dan hebben we daar enerzijds een stuk nieuw omzet. En de eerste signalen zijn er al van ziende. Actief vanuit de gemeentes, alle 50 gemeentes heb ik bezocht. Een aantal inmiddels 2 keer. Daar kunnen we meer mee doen. Maar ook grotere bedrijven binnen de 5 gemeentes die gewoon niet bekend waren met Perma. We hebben met de universiteit gesproken, met de hoofddirectie. We hebben vorige week met Menses gesproken. We spreken ook met een aantal grote bedrijven in Barneveld. En vanuit social responsibility zijn deze bedrijven bereid om met een SW-bedrijf zaken te doen. Dus ik denk dat de omzetkant realistisch is. Met eerste successen binnen zijn, kans om meer. Maar ook de tarivering moeten we bijstellen. Als we kijken naar de tarivering die Perma hanteert ten opzichte van andere SW-bedrijven, dan kunnen we daar in positieve zin een betere tarivering realiseren. Mits we ook beter de vraag en het aanbod wat we hebben binnen Perma matchen. Daar ligt een belangrijke kans voor Perma. We hebben onlangs een maatschappelijk label gelanceerd, maatschappelijk gemaakt. Bedrijven die met Perma werken, ik heb hier een voorbeeld van het label. Bedrijven die met Perma werken, die kunnen dit gebruiken als uiting dat zij ook een MVO-beleid voeren. En MVO-beleid, daar is het people een belangrijk aspect van. En dat kan zijn het werken, het inzetten van een SW-bedrijf. Ik verwacht daar een positieve respons van. Zeker grotere organisaties, ook bij aanbestedingen, hebben ze daar een sociale clausule in hun voorwaarden. De taakstelling is verhoogd binnen Perma van 770 naar 800. Gaan we dat goed neerzetten, dan hebben we een hogere output binnen dezelfde infrastructuur, met dezelfde overhead. We hebben de meubelafdeling die afgestoten was in het verleden, de omstandigheden versneld weer teruggehaald. De hele meubelafdeling opereert nu weer binnen de bestaande huisvesting van Perma. Dus dat betekent dat we daar een grotere activiteit hebben binnen de bestaande infrastructuur en met dezelfde overhead. Daarnaast moeten we werken aan kostenbeheer en aan beheermiddelen. We zien mogelijkheden in efficiëntie, maar we zien ook een grote mogelijkheid in een betere verzuimaanpak. Perm heeft een verzuimpercentage van 13%. SW-bedrijven liggen hoger dan het landelijk gemiddelde in het bedrijfsleven, maar daar zijn stappen te maken. En dat is niet alleen te maken met controle en adequate begeleiden. Het heeft ook te maken met hoe ga je met mensen om binnen je organisatie en welke sfeer heb je binnen een organisatie. Hoe worden ze behandeld? Kortom, dat betekent dat wij verwachten enerzijds een omzet, maar anderzijds ook een hogere toegevoegde waarde uit die omzet. Wel moet ik u zeggen dat in de begroting geen ruimte is voor nieuwe initiatieven. Eerste opdracht is huis op orde. Dat betekent dat als we nieuwe initiatieven willen doen, we daar zelf een PDEC voor moeten realiseren of wat moeten financieren. Er is ook geen of nauwelijks ruimte voor investeringen. U kent onze vermogenspositie. Die ruimte is er niet. Nou, ik denk dat dat voor 1 jaar 2012 verantwoord is, mits je dan 2012 de zaak op orde brengt. Vervolgens kun je dan daar wat meer ruimte creëren. Het zal ook zo zijn, en dat wil ik u meegeven, dat het niet te verwachten is dat het eerste kwartaal 2012 winst is. De verbeteringen die wij met elkaar willen gaan doorvoeren, zullen geleidelijk aan hun effect laten zien. Daar is in de begroting wel rekening mee gehouden. Er is niet voor 12 maanden effect geregeld. Maar de verbeteringen en de betere resultaten zullen pas met name in de tweede helft van het jaar 2012 op u afkomen. En, dat hebt u gelezen, er is in de begroting geen rekening gehouden met transformatiekosten. Natuurlijk, er zijn risico's. Ik sluit dat voorzitter. Er zijn risico's, er zijn bedreigingen, maar er zijn ook kansen. Die hebben we tegen elkaar afgezet. Niet in aantal, maar wel qua materialiteit. En vandaar die verantwoorde begroting, de menukaart, zoals ik het noem, matching. Juist verkoop, de juiste instrumenten geven waarmee naar de bedrijven moeten, passend bij de capaciteit en kwaliteiten beschikbaar hebben. Daar ligt onze grote winst. Als ik een halve euro meer productiviteit eruit haal, dan hebben we onmiddellijk 500.000 euro onder de streep verbetering. Begin 2012 willen we onze begroting binnen de organisatie uitrollen met de doelstellingen en vooral daar ook draagvlak bij creëren, want we moeten het vooral samen doen. Maar ook planning en controle, lerend van het verleden, is een nieuw instrument wat nadrukkelijker binnen Perma gehanteerd zal worden, richting management, richting afdelingshoofden, maar ook de informatievoorziening en de juistheid van informatie richting het bestuur. Uitgangspunt is ook voor zover mogelijk dat alles wat wij besluiten ten aanzien van Perma enigszins zou kunnen aansluiten bij de gevolgen van de wet werken naar vermogen. Voor zover daar een rol van Perma weggelegd is. U weet dat is een andere discussie, maar we willen wel kijken dat dat daar passend mee is. Ik sluit af met vast te stellen dat onze missie is de doelgroep. Dus zorg voor passende arbeid, maar wel met de nodige commerciële daadkracht en enige zakelijke instelling. We beseffen binnen Perma dat we vergrootglas liggen, maar we vragen wel vertrouwen om de kans te krijgen 2012 om te buigen en dat dat ook uitgesteld wordt. Dat is belangrijk voor de organisatie. Tot slot iets wat u misschien vorige week in Trouw gelezen heeft. Ondanks de recessie, SW-bedrijven hebben nog mogelijkheden. Er zijn SW-bedrijven die het minder goed doen, maar er zijn ook voorbeelden van SW-bedrijven die uit een moeilijke periode gekomen zijn. Er was vorige week een artikel in Trouw over de SW-bedrijven in Oosterhout. Ondanks de crisis doet de sociale werker hier het goed. Dus het is mogelijk en dat wil ik me graag onder uw aandacht brengen. Dat was het wat mij betreft, voorzitter.
Wel, mijn dank voor uw inleiding. Mijn linker buurvrouw die begon al begierig te kijken naar uw teksten. En als u het goed vindt, dan wil ze daar graag een duplicaat van maken. En dan zal ze zorgen dat er ook in het verslag komt.
Die zijn te koop. Dat moet zakelijk zijn.
Nou kijk, u hebt een bestuur geloof ik, hè? Met wethouders en zo. En wij laten alleen maar blijken van onze gevoelens. Hè. Dus dat is de officiële verhouding, daar moeten we het maar weer houden. Maar ik neem aan dat u dat graag eens wil doen, dat afdrukje. Wie kan ik het woord geven? En ik weet, dat is 1, 2, 3, 4, 5. Laat ik eens beginnen bij de heer Bouwman en niet zeggen dat hij mij daar tevoren om verzocht heeft.
Oké, okay, in ieder geval bedankt dat u zich aan de afspraak houdt. Meneer Koudrijk, in ieder geval bedankt voor de heldere en duidelijke uitleg die toch wat het een en ander toevoegt aan de stukken die voorliggen. Ga er maar voor staan wat dat betreft. Het is een enorme klus. Bezuinigingen, afgelopen jaren miljoenen tekorten en een grote omschakeling gezien de invoering van de wet werken naar vermogen per 1 januari 2013. Als interim directeur staat u voor een zware klus. In eerste instantie moet er financieel orde op zaken worden gesteld. In de betrekkelijke korte tijd heeft u daarvoor de plannen gemaakt en daarvoor onze complimenten. Wat wij in eerste instantie toch wel graag willen weten is dat er voor 2011 op een gegeven moment gesproken wordt over een tekort, nog een verwacht tekort van 1,8 miljoen. We nemen aan, we zitten nu in december, dat tekort ook wel het tekort gaat worden. Wij vinden dat wel belangrijk om te weten, omdat wij hier ook aan het college daar vragen over hebben gesteld en toen toch de indruk kregen dat dat tekort lager zou gaan uitvallen. Voor wat betreft de begroting 2012, u schrijft, de verbetering van het resultaat zal enerzijds het aspect als omzetverhoging, het passend matchen van vraag en aanbod en een rendementverbetering moeten komen en anderzijds uit taakstellingen, bezuinigingen, procesoptimalisatie en een doelmatige inrichting van de organisatie. U geeft aan dat bij het opstellen van de begroting standpunt is gehuldigd dat de inkomsten, en dat is een belangrijk natuurlijk, u bent er net al even op ingegaan, realistisch en behoudend zijn opgenomen, dat uitgaven zich met een redelijke verwachting zullen voordoen. Indien we de cijfers bekijken, en we gaan dat vergelijken in feite, de cijfers van 2012, prognose 2011, dan wilt u toch een omzetverhoging gaan realiseren, of bedrijfsopbrengst noem ik het even, want er zitten allerlei berekeningen in, dat begrijpen we. Van 9,8 miljoen ten opzichte van 8,7 miljoen, dus 13%. Dat is menig bedrijf die u direct zou gaan aannemen, denk ik, als u op deze manier dit zou kunnen gaan realiseren. Eerlijk gezegd vinden wij een dergelijke omzet niet echt behoudend. Ook in vorige jaren werden deze omzetverhogingen begroot, maar helaas niet gehaald. Wij zijn dan benieuwd waarom u denkt dat dat nu wel gaat lukken, in deze tijden van economische recessie met name ook. Over het realiseren van de uitgaven spreekt u zich minder stellig uit dan over de uitgaven die u hebt begroot. U spreekt hier over redelijke verwachting. Ja, en vervolgens roept dat natuurlijk op van welke risico's denkt u daar dan te verwachten als u het over een redelijke verwachting hebt. Maar wat wij eigenlijk het belangrijkste punt vinden in de hele opzet is toch wel dat u wel aangeeft dat u overal risico's ziet en daar wilt u een weerstandsvermogen voor opbouwen. En u bouwt een weerstandsvermogen op voor 5,9 miljoen. En in die weerstandsvermogen, en dat is wel van belang om te weten, geeft u ook aan dat daar posten zitten met kans op
groot tot zeer groot, en met zeer groot staat een bedrag van 400.000 euro, dat het risico daar groot zal zijn dat daar straks het niet gehaald zou worden. En uiteindelijk komt u hier op een negatieve reserve van 6,9 miljoen. 6,6 miljoen, mijn excuus. En hiermee vraagt u eigenlijk met een negatieve reserves, want zo staat het ook in de statuten, dat u op een gegeven moment de gemeentes, als dat daadwerkelijk op die manier gerealiseerd gaat worden, om bij te storten. Dus de gemeentes moeten daar dan als het ware al garant voor gaan staan. En dan vraagt u nogal wat. Is dat juist? En op het moment dat de gemeentes dus dat niet gaan doen, die garantstelling dus niet daarvoor willen, u dus op een gegeven moment dat u die weerstandsvermogen straks ook hebt, want ik denk dat het een belangrijk component is in het geheel, ja, wat heeft dat dan, wat gaat dat dan betekenen voor de perma? Verder wil ik het college eigenlijk nog wat meegeven, gezien toch wel de ontwikkelingen met zeer veel risico's, ook voor de toekomst. Ook net aangegeven is dat waarschijnlijk de verbetering niet het eerste kwartaal, maar in de tweede helft van volgend jaar wat gaan opleveren. Dat de raad in feite dus maandelijks straks, dat er maandelijks verslag uitgebracht wordt in de raad. Dat is eigenlijk een beetje ook het model van de gemeente Ede. Dank u wel.
De heer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Heer Kouter, ik bedank voor uw betoog, uw heldere visie hoe het eruit moet gaan zien. En helaas zullen we allebei moeten zien hoe het uitpakt. Maar we hebben daar wel wat vragen over. En ik wil ze eigenlijk maar een beetje in de vraagstelling ook houden. Ik heb eerst een soort technische vraag als het gaat over de begroting en de jaarrekening van 2011, alhoewel die nog niet klaar is natuurlijk, maar over de perma-energiek. Misschien kunt u daar zo wat uitsluitsel over geven. We zien bij het bijgestelde jaarplan 2011 dat u de netto omzet van product- en dienstverlening omhoog brengt van 750 naar 1651.000 euro. Dus dat is meer dan een miljoen omhoog. En misschien kunt u dat later toelichten hoe u daartoe komt. Dat leidt er namelijk toe dat je dus ook als je kijkt naar het hele resultaat van 2011, zo voor zover als dat nu bekend is, want dat is natuurlijk nog niet definitief, je daar natuurlijk ook geweldige schommelingen ziet in de bedrijfsresultaten. Alleen al op dit bedrijf. En dit is ook het private bedrijf. Daar kom ik zo nog wel met andere vragen op. Dus dat over perma-energiek. Dan heb ik een vraag over de meubelmakerij. U zegt van, we doen dat erbij. Vroeger hebben we dat afgestoten, is er nu weer bijgekomen. Dat doen we in de huidige gebouwen. Op zich is dat natuurlijk prima. Maar er is nog geen beleidsplan wat u gepresenteerd heeft. Dus ik heb geen idee wat dat nou betekent aan werknemers, wat het betekent aan investeringen, wat het betekent aan opbrengsten, aan kosten. Dus als u daar wat meer informatie over zou willen geven, heel graag. Dan heb ik een vraag over, er staat in de begroting dat er 400 miljoen beschikbaar komt over 7 jaar voor die herstructurering. Kunt u bij benadering aangeven wat dat betekent voor de Permar? Dan heb ik nog een vraag. Hoe kijkt u aan tegen de lange termijn werkgelegenheid van de Permar? Mensen bij de Permar. En ik vraag het ook hierom, omdat u streeft naar een verhoging van de aantal werknemers van 750 FTE naar 800 FTE volgend jaar. Maar we weten allebei dat volgend jaar, of in 2013, de wet werken naar vermogen eraan komt. Waarbij in de meest sombere scenario's 2/3 van de medewerkers bij een sociale werkplaats gaat verdwijnen. En in dat licht gezien zit ik me dus af te vragen, wat betekent dit voor werknemers die dus in dienst gaan komen bij de Perma? Gaan we niet hele grote risico's lopen als door op groei te mikken, waarvan je een jaar later of 2 jaar later misschien moet zeggen dat ze er weer uit moeten? Of als het allemaal tegenvalt met de omzet en met de opbrengsten, dat je misschien extra mensen moet gaan ontslaan op een gegeven moment om financiële fiasco's die je dan gaat lopen, te gaan dekken. Dus die vraag die is vooral bedoeld vanuit het belang voor medewerkers van de PERMA van hoe ziet u dat allemaal? Want ik vind dat die ambities om te gaan groeien met dat vooruitzicht van die wet werken naar vermogen wat er aankomt, toch wel wat, ja, moet ik zeggen, wat erg ambitieus, om het zo maar te zeggen. Even zien. Dat waren de vragen die ik aan u had. Maar ik had ook nog een paar aan de wethouder. En zal ik die meteen erbij stellen, voorzitter? Of heeft u dat liever op een ander moment?
Ja, doe die maar.
Oké. De eerste heeft hier wel mee te maken, maar staat er een beetje aan de zijkant van. We hebben in 2010 hebben we een motie aangenomen, 2 juni 2010, waarin u zou gaan onderzoeken hoe het zit met de verbonden partij PERMA en de gemeentes. U zou het inbrengen in het DB. En in de motie was gevraagd, die motie was ingediend door de VVD en door GroenLinks, om voor half 2011 daarop terug te komen naar de Raad. In het voorjaar van dit jaar heeft u gezegd, die toezegging, dat komt nog wel later. Mijn vraag is nu, hoe staat het er nu bij? En ik weet wel dat het best, dat het een ingewikkelde vraag is in het kader van waar we nu mee bezig zijn, maar ik stel hem toch, want ik vind wel dat je ondanks allerlei tegenslag dit soort zaken toch wel voortdurend moet blijven bekijken. Maar ik heb tot op de dag van vandaag hebben we daar van u niks over gehoord. En het is inmiddels 1,5 jaar geleden. Mijn vraag ook aan de wethouder is, er is natuurlijk een hele hoop turbulentie geweest. Er is een hele hoop gedoe geweest. Er zijn directies verdwenen. Er is een interim directeur aangetreden. Mijn vraag eigenlijk aan de wethouder als bestuurder, lid van de Raad van Bestuur van de PERMA, blijven de verhoudingen die er zijn nu op de PERMA, blijven die zoals ze zijn verder op dit moment? Of zijn er nog verwachtingen dat dat gaat veranderen? En dan heb ik nog een vraag ook aan de wethouder, ook over die lange termijn werkgelegenheid. Maar dan gaat het over de gemeentelijke deelnemers bij de PERMA. Hoe kijkt u daarnaar? Want ik maak me daar ook zorgen over. Of voor de gemeentelijke werknemers, door als we er te ambitieus mee omgaan, of we dan niet op een gegeven moment de deksel op de neus krijgen. En dat we dus meer mensen minder bij PERMA kunnen laten werken dan eigenlijk bij een wat voorzichtiger beleid. En dan het allerlaatste. Wij vinden dit jaarplan erg ambitieus. Uit de beantwoording ook van de vragen van de D66 hebben we begrepen dat dit college achter dit jaarplan staat. Wij willen graag van u weten of dat inderdaad zo is en wat dat betekent mocht het allemaal toch tegenzitten. Met andere woorden, mochten er toch hele grote kosten op ons afkomen als gemeente. De D66 heeft er ook al aan gerefereerd. Wat betekent dat vanuit het oogpunt van politieke verantwoordelijkheid van dit college? Dus dat is mijn laatste werk.
Mijn laatste opmerking houdt natuurlijk ook verband met de juridische verhoudingen. De wethouder is lid van het bestuur. Ja. Lid van het bestuur. En dat geeft een andere relatie in de richting van de raad en ook zijn verhouding binnen
dat,
het college.
Dat onderschrijf ik helemaal, voorzitter. Mijn vraag gaat er veel meer om. Neemt het college verantwoordelijkheid voor dit jaarplan? Daar gaat het over. Die vraag, die verantwoordelijkheid.
De heer Erkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zoveel te vragen. Ik zou in herhalingen vallen als ik de vragen die wij vooraf geformuleerd hebben nu zou stellen. Ik kan me volledig vinden in het verhaal van D66 van meneer Bouwman, die denk ik de zwakke punten aangegeven heeft, zowel in de begroting als het gaat om de plannen die voorliggen om PERMA weer uit de slop te halen. Eén punt. De gemeentes zijn verplicht om, wanneer het weerstandsvermogen niet toereikend is, bij te storten. Nou ja, dat kun je 1 keer doen, dat kun je 2 keer doen, dat kun je 3 keer doen. Daar staat of valt natuurlijk het hele verhaal mee. Je kunt voor 1 jaar kun je bijstorten en dan maar hopen dat het goed gaat. Maar wat wij toch missen in het hele verhaal is de lange termijnvisie van wat als dit niet lukt, wat als die begroting en die plannen voor 2012 die toch ook de anderen als tamelijk ambitieus zijn gewaardeerd, allemaal niet lukken. Hoe gaan we dan verder? En dan gaat het natuurlijk om de financiële gevolgen, maar het gaat onze fractie vooral dan om de positie, om de doelgroep waar deze instelling voor werkt, waar PERMA voor werkt. En daar zouden we toch wat graag wat meer informatie over krijgen, hoe dat op de wat langere termijn gezien wordt. En de opmerking van meneer Bouwman over financiële rapportage, ja, ook daar kunnen we ons volledig bij aansluiten. Ik denk dat we in deze ook het ethische model moeten volgen. De wethouder is daar bekend mee en de wethouder moet vragen om regelmatig te rapporteren, niet alleen financieel, maar ook als het gaat om het realiseren van de plannen zoals die nu ter tafel liggen. Dank u wel.
Mevrouw van den Berg.
Ik had voor mezelf genoteerd het Edese model, maar dat is al diverse malen genoemd. Ik kan me bij de meeste van de vragen aan de overkant van de tafel geheel aansluiten. Die had ik zelf niet beter kunnen verwoorden. Sterker nog, ik had ze niet zo mooi kunnen verwoorden. Ik heb nog een vraag over de kwekerij. Sinds ik in de raad zit heb ik een aantal bijeenkomsten bijgewoond bij de PERMAR. En ik heb iedere keer in de financiële stukken die kwekerij weer zien opdoemen als iets wat toch de oplossing gaat zijn voor de tekorten. Want nu gaat het gebeuren. Hij gaat verkocht worden en dan gaat het helemaal goed komen. Maar de vraag is, hij staat nu opnieuw als risico genoemd. Hoe lang gaat u door met dit op deze manier op te nemen in begrotingen en jaarrekeningen? Want het begint bij mij wat ongeloofwaardig over te komen. En u gaat nu ook weer uit van een omzetgroei. En ik heb vorig jaar, toen meneer Spiegelenberg dat ook heel ambitieus noemde, en hij ging de productiviteit daarmee ook verhogen, dat zie ik hier ook wat van, gevraagd hoe vindt u dat zich verhoudt tot de doelgroep waarmee u werkt. Dus die vraag wil ik nu opnieuw neerleggen. Je kunt van alles willen, maar je zit met die doelgroep. En u gaf dat zelf ook een beetje aan in het verzuim. Je zit met een kwetsbare doelgroep, dus heb je dat wel zo in de hand. En een derde vraag is, u voorziet in een stijging van het aantal arbeidsplaatsen. En u heeft in de begeleidingssfeer gesneden in de FTE's. En ook daar heb ik mijn vragen bij, hoe zit dat met de doelgroep waar u voor aan de slag bent? Tot zover.
Meneer Bartels.
Dank u, voorzitter. Heel kort. Ik wil eerst mijn waardering uitspreken voor de inbreng van de heer Bouwman, D66. Ik wil ook even aansluiten op de algemene opmerking van de heer Erkens. Bij ons, CDA, is het namelijk zo dat wij eigenlijk één standaard even nu op ons vizier hebben, namelijk de realiteitsgehalte van de financiële getallen. Wij hebben daar vraagtekens bij in de zin van twijfels. We kunnen niet hard maken, maar het baart ons wel zorgen in hoeverre ook de getallen die thans genoemd zijn beantwoorden aan realiteitszin. Ik sluit nog even aan bij de kernopmerking van de heer Erkens van ja, wat nou als hetgeen wat u beoogt, en dat klinkt heel positief, toch erg overschat gaat worden. Kortom, ook daarin vragen we ons af van, ja, hoe realistisch is dat? Er zijn een aantal vragen waar wij geen antwoord op hebben, maar waar we wel mee zitten. En dat heeft ook te maken met het feit wat er straks eventueel op ons afkomt met betrekking tot de narekening.
Meneer Bosman.
Voorzitter, al mijn vragen zijn gesteld, dus ik ga ze niet nog opnieuw formuleren of iets dergelijks. Ik ben met name toch wel geïnteresseerd, dat wil ik dan wel zeggen, in het antwoord van de wethouder. Hoeveel vertrouwen hij heeft in dit verhaal. Want ik moet zeggen, meneer Kouter, ik wens u heel veel sterkte, maar ik zou niet graag uw baantje hebben op dit moment.
Ze zijn daar ook heel blij dat u het baantje ook niet heeft. Nou, ik ga het nemen. Maar meneer Kouderik, u zult een reeks van vragen nu gehoord hebben. Maar die zijn nu al meer gesteld op uw rondtocht langs het onderscheiden gemeentes. Dus u hebt nu het woord en u kunt...
Dank u wel. Ik zou mijn best doen zo compleet mogelijk te zijn. Mocht het niet zo zijn, dan is dat mijn gebrek aan ervaring in dit soort gremia op te treden. Hoe realistisch is het 2011 tekort van 1,8 miljoen? Dat was volgens mij de vraag van D66. Daar staan we voor. Omzet, kosten, hoe verhoudt zich dat? Volgens ons hebben we een omzetstijging vanuit productie van 4%, van 9,6 miljoen naar 10,1. Daarvan is 2% uit prijsverhoging die wij op grond van onze contracten, bestaande contracten, voor een aantal werkzaamheden van de diverse units standaard kunnen doorberekenen. En de rest is nieuwe business, waarvan een aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Ede de post bezorgen, zoals in Barneveld bij Dennek Marine 10 mensen detacheren, zoals het digitaliseringsproject als het pilot met de gemeente Scherpenzeel al bereikt hebben. Maar we zijn al heel kort bezig en het is niet zo dat je gelijk altijd een contractendeur uitloopt. Maar daar zijn we wel positief over, dus dat is realistisch. Het andere verschuiving die u daarin ziet is het feit, en dat wordt verwerkt in het tabel zoals hier de structuur is van de rapportage, dat wij een aantal activiteiten binnen de kwekerij, en ik kom straks weer op de kwekerij terug, want daar is ook wel een misverstand over, dat niet ingekocht wordt. Dus dat wordt ook verwerkt in de productieomzet. Dus als we kijken werkelijk naar de productieomzet, gaan we van 9,6 miljoen naar 10,1 miljoen. Dus dat is de groei die wij beogen, 400.000 euro. Het weerstandsvermogen, dat is een verplichte paragraaf die op die manier verwerkt moet worden. Dan kom je ook op die 6 miljoen, of op die 6,5 miljoen. De risico-inschatting, dat zijn ook verplichte formules die je daar moet hanteren. Dus dat is gewoon een voorschrift wat wij in onze rapportage moeten opnemen. Het staat hier, dat klopt. Maar wat mij betreft is dat natuurlijk een ander scenario waar je allerlei kans- en risicoberekeningen hebt. Je moet gewoon kijken naar je eigen vermogen, hoe dat zich verhoudt. En we zullen met een negatief eigen vermogen eindigen. En daar is het voornemen van het bestuur om rondom het vaststellen van de jaarrekening, om nader bij u op terug te komen, om eventueel ook voorstellen te doen op dat moment.
Maar voor alle duidelijkheid, dat betekent in feite dat u, want u geeft dat zo duidelijk aan, u zegt een negatief vermogen van 6,6 miljoen.
Ja,
dus daar zou het kunnen eindigen.
Daar zou het kunnen eindigen. Maar daar ga je dus op basis van een aantal inschattingen, waar je klein, groter of heel groot risico inschatting doet, dat is voorgeschreven. Je moet dat in je rapportage opnemen.
Nee, maar het laatste, dat begrijp ik in feite ook. Maar vooral als u dan heel groot noemt, dan neem ik ook aan dat de kans daarop bestaat dat in feite dat ook gaat gebeuren, ook heel groot is. En dat is een bedrag van 400.000 euro wat er al staat. En dan heb ik de grootte, als ik daar een gemiddelde van meeneem in feite van alles wat daar staat,
maar dat
dan zit
ik
graag op een miljoen.
Dat is hetzelfde als je een soort ijzeren reserve of een reserveberekening hebt. Je hebt daar uitgangspunten voor en dat neem je op in je verantwoording.
Nee, dat begrijp ik ook wel, maar het gaat mij er alleen maar om wat wij als gemeente qua risico kunnen lopen. Maar goed, dat bevestigt u.
Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of de wethouder nu ook antwoord richting D66, of dat ik eerst mijn lijstje doorga en dat we dat... Ja, zal ik maar eerst even... Perma Energiek, u hebt daar een opmerking over 57 naar 1651. Volgens mij is het net andersom. We gaan terug van... Er was in een bijgesteld jaarplan uitgegaan van 1,6 miljoen. In de prognose die we nu hier tonen, tonen we slechts 750. Ja? Oké. Okay. De meubel, daar had u een vraag over. Perma had in het verleden een meubelafdeling. Die is verzelfstandigd in een nieuwe BV met externe aandeelhouders. Maar wel in een ruimte die gehuurd werd van Perma. En waar ook medewerkers van Perma, inclusief bedrijfsleiding, gedetacheerd was. Dus wij stuurden die nieuwe meubel BV netjes elke maand facturen voor de werkstelling en voor huur. En die facturen werden niet betaald. Toen ik binnenkwam, toen was er een voorstel om die BV failliet te laten verklaren. Ik ben naar de rechtbank gegaan en ik heb toestemming gevraagd om alles op te halen. Dus wij hebben de machines en de voorraad en de ordeportefeuille opgehaald. Ik heb vastgesteld dat we binnen de huidige behuizing van Perma nog best wat ruimte vrij konden maken. We hebben die meubelafdeling daar binnen weer neergezet. We gaan dat onder een aparte BV doen. Dus puur als een commerciële activiteit, zonder risico, maar wel, daar worden weer werknemers van Perma gedetacheerd, meer dan 20, en die gaan huur betalen aan Perma, huur die Perma nu niet heeft.
U zegt het is puur commercieel, privaat dus, maar zonder risico's. Dat moet u me uitleggen, zonder risico's.
Nou, dat betekent dat wij de huidige huisvesting van Perma beter gaan benutten en een gedeelte daarvan gaan verhuren aan een activiteit die rendabel is. We maken specifieke meubels voor de zorg, voor juridische inrichtingen, psychiatrische inrichtingen. Die zijn, dat is nichewerk, daar is markt voor, daar is ook een positief resultaat mee te halen. Perma zou de aandeelhouder zijn van die BV en wij krijgen dus uit die inkomsten de mensen die we te werk stellen vergoed, wat we bij de vorige BV niet hebben kunnen incasseren, en een gedeelte van de huisvesting wordt onderdoor verhuurd waar inkomsten tegenover staan. Wat betreft herstructureringsfonds 400 miljoen, ja, dat is wat er beschikbaar is volgens mij voor alle gemeentes ten aanzien van de wet werken naar vermogen. Dat moet voor 1 april, dacht ik, ingediend worden. Ik begrijp dat daar de 5 gemeentes onderling over nadenken hoe dat verzoek neergelegd wordt. Dus ik weet niet of dat nu op mijn bordje ligt om te beantwoorden. Lange termijn werkgelegenheid. Wij hebben meer.
Zegt u daarmee dat de wethouder zo een antwoord gaat geven, wat u betreft?
Dat mag wat mij betreft wel, hoor. Wie ben ik? Lange termijn. Wij hebben nog instroom, ja. Maar het is onder de wet werken naar vermogen dat de instroom die er tot en met 2012 is, ook gegarandeerd is. En dat alleen er zal in de toekomst geen nieuwe of veel mindere instroom ontstaan. Dus wat dat betreft, als we Perma in staat zijn om ons werk normaal te doen en ook normaal exploitatie te hebben, dan kunnen die mensen ook gewoon te werk gesteld blijven. Er zal alleen een heel ander instroompatroon ontstaan. En daarnaast is iets wat we steeds meer gaan zien, dat er detachering plaats gaat vinden. We zullen ook veel meer inzetten op detachering, al dan niet in groepsdetachering, met mensen. Dus in plaats van in de beschutte werkomgeving proberen te werken op locatie bij bedrijven. Partij van de Arbeid had volgens mij geen vragen, alleen de opmerking dat de begroting zwakke punten kent. Nou, dat is uw mening. Mijn mening is anders. Lange termijn visie, maar dat neem ik aan een vraag voor het bestuur. De kwekerij. Wij hebben 2 kwekerijen. Of er was een kwekerij in Lunteren. Die is gesloten en toen is dat verhuisd naar een kwekerij in het mooie Achterberg.
Mooie Achterberg,
ja. Die grond in kwekerij in Lunteren, die is te koop. Die is ook verkocht. Er is een contract met mensen die daar die grond willen kopen en een paar huizen op willen zetten. De opbrengst van die verkoop is niet verwerkt in de cijfers, omdat die opbrengst pas geboekt wordt als die verkoop heeft plaatsgevonden. Die verkoop kan pas plaatsvinden als de bestemmingsplanwijziging doorgevoerd is. Die bestemmingsplanwijzigingsprocedure is nu lopend binnen de gemeente Ede. Dus dat betreft niet de activiteit kwekerij, dat betreft de grond van de voormalige kwekerij. Daarnaast hebben we nu een kwekerij in Achterberg. Dat huren we daar van IB4. Die kwekerij leidt verlies. Waar we nu voor gekozen hebben is niet de kwekerij vooralsnog te sluiten, maar toch te kijken, want we zien de activiteiten op een kwekerij heel passend binnen het beschut werk, dat we toch een beschutte kwekerij kunnen houden in samenwerking met een commerciële partij, waar we dus de expertise binnenkrijgen en vooral ook de markt. Het is wel zo dat op dit moment, als je kijkt naar een veiling en de prijzen om de veiling, die zijn erg laag. Dus daar hebben we allemaal mee te maken. Maar we willen proberen de kwekerijactiviteit in beperkte mate binnen Perma te handhaven. Zo is de begroting ook gebaseerd. En in samenwerking met, om het kostenneutraal te exploiteren. Dan zegt u, ja, meer mensen. We hebben meer standaard eenheden toegewezen gekregen, 30. Dat zal vertaald naar mensen ongeveer 50 mensen kunnen zijn. Wij denken dat daar werk voor is, maar we denken ook vooral verbetering te zien dat we veel minder leegloopuren gaan krijgen. Perma kent op dit moment, omdat we verkeerde dingen of verkeerd werk binnenhalen, waar we geen passend arbeid voor hebben, hebben we te maken met veel leegloop. Nou, dat is een kwestie van afstemmen. Beter matchen en beter communiceren, intern, extern. Nu zegt verkoop, wij moeten 2 keer dingen verkopen. Eerst aan de klant, dan moeten we het intern verkopen. Nou, je herkent het wel. Nou, daar kunnen wij, als we de organisatie anders inrichten, verantwoordelijkheden beter neerleggen, denk ik een aantal stappen maken. En dat geldt ook ten aanzien van het begeleiden van mensen. We hebben er kritisch naar gekeken. We denken dat we met iets verhoging daarin, maar het heeft ook te maken met vertrouwen geven in de mensen en begeleiden. Ook de doorstroom moet sneller. Bij de mensen die we binnenkrijgen, moeten wij eerder een beeld hebben wat het profiel van die mensen is. Tegenwoordig, gemiddeld SW-bedrijven kunnen dat binnen 4 tot 6 weken bepalen. Dat je dan ook daarna passend die menu kunt plaatsen. Binnen PERMA duurt het soms 3 maanden. Want daar denken we, denk ik tenminste, dat we in ieder geval stappen kunnen maken, wat ook het resultaat te goede komt. De vraag van het CDA, wat als het niet lukt? Nou ja, mijn instelling is, zolang we kunnen bijschakelen, moeten we bijschakelen. Het is vooral een kwestie van nauwgezet volgen, onmiddellijk reageren, maar we moeten wel iets als vertrekpunt nemen. En dat is deze begroting, daar gaan we voor. We hebben een aantal scenario's doorgewerkt, minder of meer, waar zitten de tegenvallers? Dat is de balans en dit is het resultaat. En wij hebben er vertrouwen in. Misschien de wethouder, ik weet niet, ben ik wat vergeten?
De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is gevraagd om model Ede voor wat betreft de rapportageverplichting die kennelijk afgegeven is. Ik heb overleg gehad met de voorzitter van PERMA, meneer Kremers. Hoe die toezegging nou feitelijk in elkaar heeft gestoken. En we hebben afgesproken dat binnen de DB van de PERMA gaan kijken van op welke wijze de raden en dan gelijkelijk geïnformeerd kunnen worden. En niet dat er één gemeente daarin bovenuit stijgt met een andere informatieniveau. Dus er zal een maandelijks informatiebulletin of brief of nieuwsbrief, dat moet nog over hebben, plaatsvinden over de stand van zaken bij de PERMA. En dan zullen met name ook omzetgegevens, tenminste althans, er zal aangegeven worden of we in lijn liggen met de prognose, et cetera. Dus daar komt een informatiebrief over. En dat zullen we kortsluiten in het DB. Er is ook gesproken over. Ja, de memo verbonden partijen, ja, die hebben wij, daar heeft u een motie voor aangenomen. Ik heb gezegd dat ik die motie zal inbrengen in het DB van de PERMA. Dat is ook gebeurd. Die motie is vervolgens omarmd, ook door andere gemeenten. Die vonden allemaal dat we daar zeer nadrukkelijk naar moesten kijken naar hoe ga je nou je verbonden partij wegzetten met welke organisatievorm. Vervolgens heeft de directeur, voormalig directeur, opdracht gekregen om daar een notitie over te schrijven. Samen met de commissaris. En u weet hoe dat verlopen is. De directeur heeft daar geen gevolg aan gegeven. En vervolgens is hij ook niet meer werkzaam bij de PERMA. Dus daar konden wij de taak niet meer neerleggen. Vervolgens hebben we opnieuw gekeken in de lijst van waar beleggen wij dat? Toen is het belegd bij de ambtelijke werkgroep. En vanuit de ambtelijke werkgroep was het kringetje rond. Toen kregen wij als rekening, omdat wij het hadden ingediend, het weer terug. Inmiddels hebben we aangegeven van gelet op alle ontwikkelingen. Werken en bijstand, wet werken naar vermogen, de ontwikkelingen binnen de WSW, hoe dat allemaal gaat worden, hoe dat moet gaan vormgeven, betekent ook dat we daar in diezelfde discussie de ondernemingsvorm van de PERMA meenemen. Betekent niet dat ik het op de lange baan schuif, absoluut niet, maar je kunt nu, omdat er nog geen principiële keuzes zijn gemaakt binnen het bestuur, zeker binnen de raden van de deelnemende gemeente, over wat wij de PERMA nog willen laten doen naar de toekomst toe. Blijft het ons reïntegratiebedrijf? Blijft het ons bedrijf of detacheringsbedrijf om mensen weer weg te zetten? Gaan we naar een andere toe? Je kunt er allerlei voorbeelden en opties aan toevoegen. Helder moet zijn van wat gaat PERMA naar de toekomst toe betekenen en welke organisatievorm past daar het beste bij. En daarover wordt u volgend jaar bij het vaststellen van de visie die daarvoor moet komen, wordt hij daarover geïnformeerd, wordt daarin meegenomen. En meneer Verkouterik heeft dat op zich genomen om daarover u verder ook te informeren.
Is er ook een datum te noemen, wethouder?
Wat zegt u? Ik laat me niet binden aan een datum op dit moment. We zijn hartstikke druk, ben momenteel bezig om met die herstructurering, om de zaak op één lijn te krijgen met 5 gemeentes, hoe je die herstructureringsfaciliteit goed aanvraagt. Vanavond hebben we daar nog tussen 5 en 7 nog over vergaderd. Om te kijken van hoe krijg je dat op een goede manier weggezet, omdat het voor 1 april ingediend moet zijn. Criteria zijn inmiddels bekend. Althans, ik heb begrepen dat die bij BMC bekend zijn. BMC ondersteunt ons daarin. En het is een heel kort tijdstraject waarin wij ook met de raden mee die herstructureringsfaciliteit moeten aanvragen. En nogmaals, dat zal ook betekenen naar uw raad toe dat er waarschijnlijk in het eerste kwartaal, eerste 2 maanden, 1 of 2 bijeenkomsten voor uw raad nog worden georganiseerd om te kijken waar staan we nou met z'n allen en hoe moet dat nou een vervolg gaan krijgen. Dus Dat zit alles behoorlijk in de tijdsklemmen daarin. Dus nogmaals, om daar aan een datum te binden op dit moment even niet. Want dit moment heeft voorrang in ieder geval het aanvragen van de herstructureringsfaciliteit. En vervolgens kijken van hoe zit het nou met die visie en hoe past PERMA daar vervolgens in. En hoe ga je daarmee verder? Nou, dat zal dus waarschijnlijk net na dat eerste kwartaal gaan plaatsvinden. Gemeentelijke deelnemers. Ik neem aan dat u de gemeentelijke WSW'ers bedoelt, of de gemeentelijke ambtenaren, want de WSW'ers, nou dat laat het helder zijn, de staatssecretaris heeft daar ook al duidelijk over gereageerd. De huidige cao's die blijven gewoon gehandhaafd, daar kunnen wij niet aan morrelen, dat gebeurt ook niet, er is geen enkele ruimte in. Die mensen blijven gewoon hun baan houden totdat ze met pensioen gaan, bij wijze van spreken. En die doorlooptijd is 30 jaar, heb ik me laten uitrekenen. Dus dat is voorlopig, wordt daar niet aan gemorreld, om het maar zo eens even aan te geven, voor wat betreft die beschutte sfeer.
Maar mijn vraag was vooral bedoeld bij onverhoopt slechte resultaten bij de PERMA.
Nee, maar wij blijven verantwoordelijk als gemeenten, als deelnemende gemeenten, om voor deze mensen toch een werk aan te bieden. Dus het is een vraag van, ja, hoe... PERMA kan een slecht weer verkeren en dan moeten we met z'n allen proberen uit te komen om te kijken van hoe krijgen we die knop omgedraaid. En we hebben in ieder geval nu de inzet voor 2012 om de verbeteringen heel nadrukkelijk in beeld te brengen om te kijken hoe kom je eruit. Want naar beneden is het wat ons betreft, daar zou het niet naartoe moeten. Dus tenzij er exogene factoren zijn die daartoe aanleiding geven. Maar nogmaals, PERMA dat is een bedrijf van 5 gemeentes op dit moment. En voor die beschutte werksfeer hebben we als 5 gemeentes de verantwoordelijkheid om daar je mensen in te werk te stellen, om het maar zo aan te geven. En dat is feitelijk de situatie. En ja, als het wat minder gaat of wat meer beter gaat, wij zetten volop in om PERMA weer als een gezond bedrijf bovenop te krijgen. Laat het heel helder zijn. Er is iets gezegd over de lange termijn en WSW. Nou, ik heb al aangegeven dat wij hard bezig zijn met een ambtelijke werkgroep, maar ook met een portefeuillehouders van de deelnemende gemeente om te kijken van wat vinden wij nou vanuit die nieuwe regeling, hoe wij de WSW moeten gaan benaderen en wat daarin PERMA voor ons zou kunnen betekenen. Nou, dat heeft even tijd nodig, dat is niet 1-op-1. Er zitten 5 gemeentes bij die allebei ook nog verschillend denken over dat fenomeen. Daar proberen wij uit te komen en proberen dat ook rond, nou, na het eerste kwartaal af te kunnen wikkelen. En ongetwijfeld, u wordt daar een aantal malen over geconsulteerd, maar ook geïnformeerd met name, denk ik. Dus worden volgende week of die week erop aan de daders geprikt. En ik hoop dat in ieder geval gaat lukken. Maandelijkse rapportage heb ik gehad. Het college heeft geen besluit genomen tot vaststelling van deze begroting. Dat is ook niet aan het college om dat te doen. Dat is aan het algemeen bestuur van de PERMA om dat te doen. Na het inwinnen van uw gevoelens of na het inwinnen van de gevoelens van de 5 deelnemende gemeentes. Het college heeft er kennis van genomen en heeft vervolgens dit aanleiding gevonden om het u aan te bieden om van die gevoelens in ieder geval de kennis te nemen. En dat doen we op dit moment.
Mag ik even dat nog even iets over vragen? Gezien toch de aanzienlijke risico's en die toch min of meer bevestigd zijn, is het dan niet gangbaar dat een dergelijk zwaar punt in de Raad terugkomt?
Nee.
En wij kunnen ook niet dat voorstel doen?
Nou, laat ik zo zeggen, het is een...
Daar wil ik wel een antwoord op geven. Wij als Raad kunnen we altijd formeel de wethouder, die functioneert in het bestuur, ter verantwoording roepen. Dat is natuurlijk altijd de weg die we altijd kunnen volgen. En voor de rest heeft de wethouder in formele zin gelijk.
Ja, dit zijn gevoelens die kenbaar moeten worden gemaakt door de Raad. Nou, er zijn gemeentes die gaan dat sonderen bij alle fracties. En die gaan kijken van wat is het gevoelen van de Raad. Nou, de ene fractie denkt er zo, de andere zo over. Of je eruit komt, weet ik niet. En dan leidt dat er vaak toe dat, nou, we hebben kennis genomen van de opmerkingen en die nemen we mee. En dat is dan kennelijk het raadsbesluit. Maar dat is het dan op dat moment. Dus het is ook geen verplichting om dat in de raad aan te geven. Het college heeft gezegd van haal dat dan op bij de raadsleden, bij de commissie. Om te kijken van wat is daarmee en kom vervolgens daarmee terug. Althans, neemt het mee terug naar het AB van de PERMA en vervolgens verwerkt dat. En kom vervolgens dan met een definitief besluit over de begroting. Dus dat wordt geïnventariseerd. En als er inderdaad punten in zouden staan waar u zegt van nou, daar kunnen we ons niet mee verenigen. Dan neem ik zo'n punt mee en dan overleg ik dat binnen het AB. En dan moeten we kijken of dat inderdaad zo blijft staan of niet. Dat is een beetje de inhoud van de consultatie op dit moment.
Ja, ik wil nog wel een financieel gevoel kwijt. Als ik kijk op pagina 26 en ik heb het goed geïnterpreteerd, dan betekent het dus heel concreet. U zei van nou, die 1800, daar kun je wel van uitgaan, dat negatieve resultaat van dit jaar. Dat dus de deelnemende gemeente 634.000 moeten bijstorten. Ja, dat staat hier. Hè. Als de algemene reserve onvoldoende is, niet toereikend is voor de verrekening van een negatief exploitatiesaldo, dan wordt het resterende tekort op de jaarrekening door de gemeente aangevuld door storting van een extra gemeentelijke bijdrage. Dan gaat het dus om 634.000.
Dat zou zo zijn als we inderdaad exact de gemeenschappelijke regeling zouden moeten volgen. Dan zouden dat voor de deelnemende gemeente het punt zijn, ja.
Ja? Kan meevallen, kan tegenvallen, maar het gaat dus in ieder geval om een bedrag dat ten laste komt van de gemeentes.
Nou, dat is de vraag of dan inderdaad het AB zal voorstellen om dat inderdaad bij de deelnemende gemeentes onder te brengen. Het zou ook kunnen zijn dat ze daar een andere oplossing voor kiest, maar dat is destijds de beoordeling van het rekeningresultaat zoals het in april, mei ongeveer wel bekend zal moeten zijn.
Dan ben ik heel benieuwd naar die andere oplossing. Want als ik dan kijk op pagina 22, de geprognosticeerde balans per 1 december 2012. Stel dat die 634.000 verrekend wordt. Nou, dan ziet het balansbeeld er ietsjes minder zwart uit dan het er nu uitziet. Met een negatief eigen vermogen. Met een zeer slechte liquiditeit, om over de solvabiliteit nog maar niet te spreken. Met geen weerstandsvermogen. Welke financiële instelling is bereid, als je ook kijkt naar de verdeling van de posten, vaste activa, vlottende activa, om op korte of op lange termijn perma nog te financieren in 2012?
Nou, dat heeft te maken met de garantstelling die de gemeenten hebben in de figuur van de gemeente Ede. Daar is die in afgegeven, heb ik begrepen. En dat betekent dat je als gemeente garant staat en dat de Bank Nederlandse Gemeente, nou, ik wil niet zeggen onbeperkt krediet verstrekt, maar toch wel heel vergaand krediet verstrekt in hieromtrent.
Dat is een zekerheid, begrijp ik. Dus, laat ik het gewoon maar heel duidelijk zeggen, de gemeente Ede loopt volgend jaar een enorm groot risico. Als ik kijk naar de balanspositie Perma.
De vijf gemeentes lopen risico erin, want de gemeente Ede die trekt het voortouw. Je kunt niet als vijf gemeenten garant staan. We hebben als in de gemeenschappelijke regeling trekt Ede het voortouw. En vervolgens wordt het verdeeld onder met de verdeelsleutel naar de andere gemeentes als het uit zou moeten pakken tot een verdeling.
Maar die kans acht ik, en u moet me maar tegenspreken, redelijk groot als ik kijk naar de balanspositie op 31 december 2011. Nauwelijks liquide middelen. Er is wat aan vaste activa. Nou, dat kan zeker op korte termijn niet verzilverd worden. Er is een redelijk groot vreemd vermogen in de vorm van onderhandse leningen. Er zit toch geen enkele financiële ruimte meer in deze balans om nog verder te gaan? Welke bank, welke financiële instelling is bereid om deze instelling nog te financieren?
Dat heeft dus te maken met de garantstelling van vijf gemeentes die eronder liggen. En dan krijg je van de bank krijg je het liefst wel gefinancierd.
En die garantstelling voor de gemeente die is onvoorwaardelijk als Perma met een verzoek komt of de noodzaak bestaat om gebruik te maken van die garantstelling, dan zijn de gemeenten daartoe ook verplicht.
Die was tot voor kort was die nagenoeg helemaal onvoorwaardelijk. Inmiddels hebben wij het Terrestrisinstituut bijgesteld. Althans, ze hebben de directeur aangegeven dat mocht hij van die regeling gebruik maken, dat hij dat vooraf meldt bij het dagelijks bestuur van de Perma, zodat wij weten van op welke momenten wordt er geleend en op welke momenten wordt er niet geleend. En dat was tot voor kort niet het geval.
Ja, ik denk dat we niet meer moeten spreken over een maandelijkse rapportage, maar over een wekelijkse rapportage als ik dit verhaal hoor.
Ik had u net gevraagd naar het standpunt van het college, omdat mij altijd geleerd is van het college spreekt altijd uit één mond, maar schijnbaar is het naar de RB van de Perma anders geregeld. Dus mijn vraag is, wat is het standpunt van de wethouder? Waar gaat hij mee terug naar de RB van de Perma?
Laat ik zo zeggen, toen het DB van de Perma kennis nam van deze begroting, toen was er wel enige discussie omtrent de begroting en de realiteitsgehalte ervan. Dezelfde vragen die u vanavond hebt gesteld, die zijn ook gesteld in het DB. We hebben vorig jaar een lastig jaar achter de rug gehad en we hebben dit jaar ook een lastig jaar. En nogmaals, we hebben een aantal wisselingen hebben er plaats gehad. Er werd nog even verwezen van, zijn we er nu of komen er nog meer verschuivingen? Nou, we hebben nog te maken waarschijnlijk met een... nou, niet met een verschuiving naar aanleiding van de bedrijfsvoering, maar dat heeft dan te maken met de commissie Tabaksblad, wat zegt, de commissie Tabaksblad, die zegt dat er 3 termijnen moeten zijn voor de commissaris. Dus we gaan de commissaris zijn bezig met een procedure om een nieuwe commissaris te werven. En we hebben ook een procedure in op dit moment lopen om een nieuwe accountant aan te stellen. Voor wat betreft, ja, waarmee gaat de wethouder mee terug naar het AB? Nogmaals, de discussie die u vanavond voert, die is ook in de DB gevoerd. DB van de Perma heeft aangegeven, ja, ambitie genoeg in het verhaal. Ik denk als er een begroting had gelegen met een negatief resultaat van 1 miljoen, dan had hij ook vanavond gezegd van nou, het ziet in ieder geval een stuk beter uit dan vorig jaar. Of in ieder geval, het ziet er al een stuk beter uit dan de rekening en de prognose. Dus we hebben een behoorlijk gat dicht te fietsen van 8 ton. Nou, dat gebeurt niet. Deze directeur die staat voor deze begroting, dat heeft hij ook gehoord zeggen vanavond. Die heeft ook aangegeven waar de risico's zitten, maar heeft wel gemeend dat wij die risico's aandurven in dat verhaal. En dat betekent feitelijk van, ja, dan kun je zeggen van, steun je hem erin of steun je hem er niet in? Moet je dan zeggen van, nou goed, boek maar 500.000 extra verlies in een jaar of nee? Of zeg je van nee, we gaan voor de ambitie en we gaan heel nadrukkelijk monitoren en kijken van joh, waar moet bijgesteld worden en waar niet. En hebben we nu grip op de situatie of niet? Nou, wij hebben de indruk dat we al een heel veel meer grip hebben op de situatie dan een jaar geleden om deze tijd, om het maar zo eens uit te drukken. En nogmaals, met de ambitie die deze directeur hier wegzet in deze begroting, vinden wij ook dat hij daarvoor aan gehouden kan worden. En nogmaals, in achtneming van de risico's die hij wel inzichtelijk heeft gemaakt. Je kunt die risico's natuurlijk kwalificeren. Je kunt van de risico's kun je wel het nodige reserves voor opnemen. Maar het is de vraag van, ja, moet je dat doen, moet je dat niet doen? Hij heeft een begroting neergelegd waarvan wij zeggen van ja, nou goed, met een onderbouwing die al een stuk beter is dan, of een stuk kunt beter is dan dat we die vorig jaar hebben gehad. Dus dat maakte ook voor het DB heel nadrukkelijk de weg vrij om te zeggen van nou, we leggen toch deze begroting voor aan de betreffende raden. En zo is er ook ongeveer op gereageerd.
Van plan vanuit lid van DB deze beleid of dit jaarplan vast te stellen.
Ja, als die met de gevoelens die u vanavond daarin meegeeft, die zal ik meewegen in dat verhaal. En die zal ik ook bespreken binnen het AB.
Mag ik concluderen dat van alle gevoelens is gebleken over dit onderwerp?
Ik wil daar toch nog even op ingaan, omdat ik op een gegeven moment, ja, bij mij dringt het blijkbaar nog niet zo goed door, bij de wethouder blijkbaar wel, of hij ziet het anders, is dat wij in ieder geval zien dat er aanzienlijke financiële risico's, dat die in de miljoenen lopen. In feite werd dat vanavond ook heel duidelijk bevestigd. En de wethouder accepteert dat. Je zou ook kunnen zeggen van nou, ga die begroting nog maar eens even opnieuw gaan doen. Ga maar even kijken of er verder bezuinigd kan worden of wat dan ook. Dus dat overweegt u niet.
Laat ik zeggen, als binnen DB hebben wij dat niet overwogen. Laat ik dat er zo even uitdrukken. Want ik nogmaals, ik ben er maar één van het DB. DB heeft aangegeven van, moeten wij een slag maken nog in verdere bezuinigingen? Nou, er ligt al een behoorlijke taakstelling op de kostenreductie. Om überhaupt te kunnen komen tot een netto resultaat zoals in de begroting is weergegeven. Daar zit met name de directeur al in operationele zin op om dat heel goed aan te sturen binnen zijn organisatie. En om ook daarvoor de resultaten te gaan behalen. Dus dat is één, dat is voor wat betreft de kostenreductie. En voor wat betreft de omzetverhoging van 2% kostenstijging zoals de directeur heeft aangegeven, vonden wij acceptabel. En voor wat betreft de omzetvergroting, gelet op de markt die op dit moment toch kan aanboren daarin, verwachten wij dat het in ieder geval een omzetstijging tot gevolg zou kunnen hebben. Ook intern kijken de deelnemende gemeenten heel nadrukkelijk van als er werk ligt wat door de PERMA gedaan kan worden, dan moeten we niet schromen om daarvoor de PERMA voor in te schakelen.
Het gaat om een omzetverhoging van 1,3 miljoen. Dat vind ik in feite nogal wat. En daarnaast wordt dan op een gegeven moment in weerstandsvermogen gezegd van ja, maar er zitten allerlei posten in waarvan wij verwachten dat er een heel groot risico aan vast zit. Dus ik hoop dat u weet wat dat betreft waar u aan begint. Wij kunnen wat dat betreft eerlijk gezegd hier niet echt achter staan, achter de begroting zoals die nu ligt. Ik weet niet hoe de andere raadsleden daarover denken.
Nou, ik wil er wel op reageren met alle lof voor de inzet van de directie en alle medewerkers van Permar. En u heeft mij in zoverre tevreden gesteld dat het ambitieniveau heel hoog ligt en dat u daar ook voor gaat. Maar als ik dat dan vertaal in financiële resultaten, ja, dan blijft de situatie uitermate zorgelijk. Het resultaat voor 2012 is geprognotiseerd op 25.000 euro... Dat is een stuk beter dan het geweest is. Maar de hele constructie, financieel technisch gezien, blijft uitermate wankel. En er hoeft maar iets te gebeuren of het verhaal is afgelopen. Of het heeft nog grotere consequenties voor de deelnemende gemeentes. En dat vind ik wel erg zorgelijk.
Ja, voorzitter, die discussie is in de DB ook aan de orde geweest, heel nadrukkelijk zelfs. En aangegeven is daarin dat de risico's in ieder geval benoemd zijn, ook heel nadrukkelijk op gestuurd kan worden om te kijken hoe krijg je die toch, dat ze aanvaardbaar worden op een bepaald moment en of aanvaardbaar zijn op dat moment, om daarin de besluiten te kunnen nemen om deze begroting vast te stellen. Daar hebben we ook heel nadrukkelijk het overleg over gevoerd met de commissaris en met de directeur om te kijken van nou, is dit het nou of moeten we toch een andere begroting doen die dan weliswaar in de rode cijfers eindigt? Want daar zit je dan al vast. En als deze directeur die wij aangesteld hebben vorig jaar heel nadrukkelijk ook geselecteerd hebben om te kijken van wat zijn de mogelijkheden, dan geef ik op dit moment het vertrouwen in deze directeur om te zeggen van nou prima, wij gaan voor deze begroting.
Maar voorzitter, bij interruptie, welke mogelijkheden heeft het bestuur om bij te sturen? Ik neem aan dat het bestuur in zijn achterhoofd iets heeft van, als dit, dan zullen er echt zeer forse maatregelen genomen moeten worden. Zijn die mogelijkheden überhaupt om zeer forse maatregelen te nemen, waardoor een ontwikkeling die toch tegenvalt of minder gunstig is dan geprognosticeerd, bijgesteld kan worden? Of moet dan op een gegeven moment de conclusie zijn van einde oefening?
Ja, einde oefening.
Financieel gezien.
Ja, financieel gezien, ja. Nou, er is al eerder aangegeven bij de vorige directeur dat er ooit een plan klaar lag om te kijken van als het fout gaat, dan gaat plan 1 in werking. En als het dan nog fout gaat, gaat plan 2 in werking. Totdat wij de plan ook gepresenteerd kregen, betekent dat feitelijk dat je dan in eerste instantie zit te kijken van hoeveel tijdelijke contracten hebben we in het totaal zitten. En kunnen we daar dan inderdaad vanaf op het moment dat we er ook vanaf willen. Maar nogmaals, inhoudelijk heb ik daar verder niet naar gekeken. Of dat inderdaad wat de mogelijkheden zijn als het fout gaat. Ik weet niet of meneer Van Kouterik daar zelf mogelijkheden in ziet om, als het inderdaad ergens uit de pas loopt, wat voor mogelijkheden we dan nog hebben om bij te sturen in dat fenomeen.
Ja, u hebt opmerkingen over de financiële positie en de vermogenspositie van Perma, maar die is zoals die is. En die is ontstaan door de resultaten van de laatste jaren. Die kunnen we nu niet veranderen. Ik vind dat een andere discussie dan de begroting. De begroting, daar heb je vertrouwen in, daar ga je voor. Is die nul, dan is die nul. Dat zou een geweldig resultaat zijn ten opzichte waar vandaan komt. Maar we staan erachter. Is het min 1 miljoen, ik bedoel, dan is het ook natuurlijk voor het vermogen en voor de liquiditeit ook een groot probleem. Dus ik denk dat je twee discussies hebt. De financiële positie en de vermogenspositie van Perma is zoals die nu is. Die kunnen we niet veranderen.
Dat kun je constateren totdat er mensen zeggen van het verhaal is afgelopen. En uw begroting inhoudelijk niets dan lof voor de ambities en de inzet van alle partijen die daaraan meewerken. Maar het financiële gevolg daarvan is nauwelijks terug te vinden in de cijfers. Dus dan kunt u zeggen van ja, dat is in het verleden opgebouwd. Ja, dat zal allemaal wel zo zijn, maar daar heeft u nu op dit moment mee te maken. En dat bedreigt de continuïteit van deze onderneming.
Ik heb er mee te maken, dat klopt. Maar de begroting, die moet alleen voorkomen dat het negatieve vermogen groter gaat worden en onze liquiditeitspositie slechter gaat worden. Maar we moeten eerst een turnaround maken voordat we weer aan versterking van die positie kunnen gaan werken. We zullen daar toch doorheen moeten, naar mijn mening.
En er zijn voldoende garanties, ja, de wethouder heeft het over gehad, partijen die garant staan om dat jaar door te komen, of zijn er in die zin ook mogelijkheden dat er op een gegeven ogenblik gezegd wordt van het is echt afgelopen? Heeft u bepaalde zekerheden, financieel gezien, dat u het jaar 2012 ook daadwerkelijk door kunt komen?
Nee, daar staan de deelnemende gemeenten garant voor en die garantie is nog steeds van toepassing. Zolang de gemeenschappelijke regeling op dat punt niet wijzigt, betekent dat gewoon een garantstelling van 5 gemeentes die in overleg met 5 gemeentes ook in overleg zal worden of daar nog verder vreemd vermogen moet worden aangetrokken.
Voorzitter, als gemeente staan we garant en dat doen we natuurlijk graag, want we willen graag dat er iets goeds gebeurt, zeg maar, met de SW-deelnemers. Maar de poet uit Den Haag wordt alleen maar minder. En de druk wordt alleen maar groter. En de taakstelling, of ja, taakstelling is dan niet het goede woord, maar de taak die wij hebben om al diegenen die zeg maar op wat voor manier dan ook zouden moeten reïntegreren of op een voorzichtige manier het arbeidsproces mee moeten doen, wordt alleen maar groter. En daar voelen we ook onze taak. Dus er ontstaat ook nog een vorm van concurrentie. En dat maakt extra dat we die zorg uitspreken. We willen afspraken maken, zeg maar, zodat bijvoorbeeld de Drielse Veer kan blijven bestaan. Dat doen we met andere mensen dan die werken bij de Permar. En eigenlijk elke keer krijgen we als gemeente daar meer taken bij. En we voelen de zorg, maar we voelen dus ook extra zorg naar of de Permar het dan kan redden. En ik denk dat dat een heel belangrijk gevoel is, wat u niet alleen in het AB mee moet nemen, maar waar we ook een appel doen hier in deze raad om ontzettend snel dus over het geheel met plannen te komen. Want alleen dan kunnen we als gemeente ook die totale zorg waarmaken. En dat is denk ik wat heel belangrijk is om ook daar neer te leggen en hier te realiseren.
Nee, maar dan praat u over de visie over de hele wet werken naar vermogen. Hoe ga je die voor de rest uitvoeren en waar leg je dan de uitvoering neer? En wat betekent PERMA daar vervolgens in en waar kan PERMA daar misschien wel versterkt uitkomen? Maar dat is een discussie die moet binnen de 5 gemeentes gevoerd worden en daar starten we mee binnenkort.
Nog een laatste punt. Wat natuurlijk heel belangrijk is in feite in hoeverre dit risico wat aanzienlijk zou kunnen zijn in onze eigen begroting, de begroting van de gemeente, afgedekt is. Ik heb begrepen dat er een bedrag van 69.000 euro staat. Als ik nu hoor in feite ook van welk risico we zouden kunnen lopen, heb ik het gevoel dat het dus om een veel hoger bedrag zou gaan.
Nee, laat ik even het bedrag even toelichten. De PERMA kreeg tot voor kort, tot 2010, nog een bedrag per SE bijgebetaald van de gemeentes. Dat betekent dat de gemeente Renkum 67.000 euro bijlegde, nog bijtelde bij het bedrag wat vanuit Den Haag kwam. Dus we sluizen niet alleen de SE-middelen door die we kregen, maar daarbovenop nog een bedrag van 67 of 69.000 euro. Dat was tot 2010. En in 2010 hebben we de eerste korting gekregen van 2,5 miljoen. En daarbovenop heeft de directeur toen gezegd van ja, en ik heb ook geanticipeerd en wij gaan vanaf 2010 geen bijdrage meer vragen van de gemeente. Dus die had 2 keer een probleem. En dat komt er ook wel uit dat in 2010 ook niet zo'n geweldig resultaat meer te zien gaf. Met andere woorden, er is onvoldoende geparticipeerd in het verleden op deze situatie zoals hij nu zich voor heeft gedaan. Nou, dat is heel nadrukkelijk ook in beeld gebracht. En dat bedrag hebben wij nog even laten staan in de begroting. Feitelijk, formeel gezien, hadden we misschien moeten inleveren. Omdat in wezen die afspraak lag er met de PERMA, dat ze vanaf 2010 geen beroep meer zouden doen op een bijdrage van de gemeente. Maar we hebben hem eigenlijk toch nog maar even laten staan, omdat er mogelijk toch nog een vraag komt van de PERMA. Niet voor dit jaar, maar in ieder geval volgend jaar loopt het risico dat we toch een bedrag bij moeten betalen. Of anderszins in moeten voorzien. En dat is dus een discussie die zal komen, denk ik, als het rekeningresultaat bekend is. En dan zal ook een besluit moeten worden genomen hoe dat te dekken.
Goed, de laatste vraag.
Nou, ik had nog geen antwoord op één vraag die ik gesteld heb. Dat is namelijk over de samenstelling bij de PERMA, bestuur, directie, management. Zijn er nog plannen voor 2012 om daar veranderingen aan te brengen? Blijft de heer Van Kouterik in 2012 enzovoort?
Nou, dan is de zaak nog even tussen DB en de heer Van Kouterik. Wat wel in DB aan de orde is geweest, is in ieder geval van iemand die zo'n begroting afgeeft, die moet daar bijna wel een jaar voor verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Maar we hebben nog geen afspraak gemaakt.
Bestuur en management, daar zijn nog geen veranderingen gepland?
De portefeuille sociale zaken is in Ede overgedragen aan een nieuwe wethouder, mevrouw Lichtenlijn. Wij hebben nog geen signalen bereikt dat ook het voorzitterschap, althans de deelname aan het dagelijks bestuur, zo moet ik het feitelijk zeggen, zal wijzigen. Dus dat weet ik op dit moment niet.
Management van de PERMA, dat was mijn laatste onderdeel van deze vraag.
Ja, dat is in eerste instantie hebben wij meneer Verkouterik aangesteld. En voor de rest van het management gaat het DB feitelijk volgens mij niet over. Niet helemaal. Dat is aan de heer Verkouterik om dat verder vorm te geven.
Geleid u de vraag door of moet ik hem zelf vragen aan hem?
Ja, nou het enige wat u heeft, laat ik zo zeggen, u heeft tijdens de bijeenkomst in oktober, was dat meen ik, of september, heeft u te horen gekregen van wat zal de mogelijkheden zijn. Wat wij wel doorvoeren binnen de PERMA in het organisatiemodel is dat het management verbreed wordt en niet versmald blijft tot twee of één man. Maar dat we dat de teamleiders, zo heten die mensen bij de PERMA, dat die deel gaan uitmaken van het managementteam. Dus daarin is er wel een verbreding en meer commitment onderling ten opzichte van de begroting zoals die voor ligt en wat er van de mensen verlangd wordt. Ja, meer kan ik niet over zeggen op dit moment. Als ik het niet goed zeg, dan word ik graag gecorrigeerd door de operationeel directeur.
Ik wil er nog wat zeggen of niet meer?
Sorry. Nou op dit moment, we hebben één algemeen directeur en ik ga met een managementteam werken. We gaan een aantal posities gaan we wat herverdelen qua verantwoordelijkheden en taken. En het uitgangspunt is om te doen met de mensen die we hebben, maar wel volledig committed. En zo niet, dan zullen we afscheid nemen.
Met die welnemen wil ik hier Kouterik bedanken voor zijn inbreng. U hebt kunnen lezen, hij heeft de functie van interim directeur en niet interim manager, want die laatste moet u zeer wantrouwen, want die geven briljante adviezen en dan verdwijnen ze heel snel. En dan mag een ander het uitvoeren, et cetera. En bij een interim directeur heb je tenminste de hoop dat hij zijn voornemens ook mag proberen te realiseren. Ik sluit de behandeling van dit agendapunt af. Dan zijn wij toe. Dan zijn wij toe aan punt 7. Als we praten over financiële consequenties en we denken aan het onderwerp van zo even, dan is dit toch van een iets meer lichtvoetig karakter, om het zo te noemen. Ga ik heel ver als ik u, als ik mag aangeven dat dit dat toch een voorstel is dat toch loont naar de status van sterfstuk? Ja?
Het is toch vrij vroeg dat u dat concludeert voor beraadslaging, of niet?
Gezien het onderwerp, gezien de rijkwijde.
En de beantwoording op de gestelde vragen zou het wat ons betreft een sterfstuk kunnen zijn, ja. Okay.
Wat ons betreft misschien ook, maar ik zou toch nog wel even iets willen kunnen.
Dan mag u wat zeggen.
Ja, voorzitter, inderdaad, dankzij de beantwoording op de vragen blijft er eigenlijk maar één punt over. Want wij willen weten of het een verordening is en wij willen weten wat de verordening nu is. En ik vraag dat omdat ook in tweede instantie toen ik vroeg naar de verordening, ik als antwoord kreeg dat het besluit de verordening is. En waarom vraag ik het nou? Want ik wil niet technisch zeuren. Maar als er een verordening is, dan is het duidelijk voor inwoners en in dit geval ook ondernemers, en dat ondersteunen wij van harte, dat ze daar rechten aan kunnen ontlenen. Dat betekent dat een verordening die is gepubliceerd en je kan er vervolgens iets mee. En dat is dus niet dan een besluit uit 1997 wat anders is op inhoud dan wat nu verteld wordt, wat er veranderd wordt. En eigenlijk wil ik gewoon heel simpel weten, hebben we het nou over een verordening of niet?
De heer Heinrich, die snakt ernaar om antwoord te geven.
Voorzitter, mag ik in eerste termijn een korte vraag of suggestie hier doen? In het stuk staat bij de communicatie dat het in de krant zal worden gepubliceerd. Onze vraag is, om hoeveel ongeveer om hoeveel personen ondernemers zou dat gaan. Zou het dan niet chic zijn om die ondernemers middels een brief op de hoogte te stellen? Of iets dergelijks?
De wethouder, over tweetal vragen.
Nou, laat ik met het laatste beginnen. Het zal gaan, althans dat is de verwachting, dan moet je natuurlijk nog maar even afwachten, om kleine aantallen mensen die van deze regeling gebruik kunnen maken. Vandaar dat ook eigenlijk bij de financiële consequenties staat dat het dan eventueel tot een marginale verhoging, maar zodanig marginaal dat het niet leidt, althans niet op dit moment, omdat dit het eerste jaar is, als u ermee instemt, tot een bijstelling van de tarieven zal gaan leiden. En dan zal eventueel in de toekomst moeten blijken, afhankelijk van het beroep wat erop zal worden gedaan, of dat toch nog in die tarieven zal moeten worden verwerkt. Dat is punt 1. En wat betreft de vraag van GroenLinks over het zijn van een verordening en dergelijke, als niet-jurist en zeker niet als verordeningsjurist gespecialiseerd. Het besluit van 1996, wat u bij uw vragen heeft toegestuurd gekregen. Dat is een besluit van de gemeenteraad die in 1996 heeft besloten dat er in principe voor deze 8 punten die in dat besluit worden genomen, de mogelijkheid bestaat om kwijtschelding te verlenen. Maar iedere keer dat er kwijtschelding verleend zal moeten worden, moet dat in de verordening worden vastgelegd. Dus er was een verordening voor privépersonen, de normale kwijtscheldingsregeling zoals we die al sinds jaar en dag kennen en zoals je ook steeds bij alle begrotingen en dergelijke daar rekening mee wordt gehouden en mensen ook al via een automatische kwijtschelding, althans diegenen die in het systeem zitten, dat automatisch kwijtgescholden kunnen krijgen. Nu doen we op basis van hetzelfde raadsbesluit uit 1996 en op basis van de landelijke wettelijke mogelijkheden dat ook voor ondernemers in bepaalde gevallen, nou dat wordt uitgebreid in het stuk uitgelegd, die mogelijkheid er is om die kwijtschelding te verlenen, moet er een verordening worden vastgesteld, waarin die, en die zit wel als bijlage bij het raadsvoorstel, moet die verordening worden vastgesteld, waarin u besluit dat deze verordening vanaf dit moment, als u dat besluit gaat nemen, vanaf volgend jaar gaat vigeren. Maar dat is nog steeds gebaseerd op het algemene besluit wat de Raad in 1996 heeft genomen, om in principe de mogelijkheid tot het verlenen van die kwijtschelding. Zo moet u het zien. En iedere keer moet er dan, als daadwerkelijk van die mogelijkheid gebruik wordt worden gemaakt, wat in het verleden voor privépersonen al vast was, in een verordening vastgelegd, wordt nu voor ondernemers in een verordening vastgelegd.
Dan toch nog even één vraag. In alle verordeningen van de gemeente, die gaan over gemeentelijke belastingen en die gaan over deze onderwerpen, hebben wij gezocht naar het begrip kwijtschelding. In alle vormen, dus alleen ten aanzien van inwoners, we hebben het niet kunnen vinden. En dat betekent dat wij met alle plezier een verordening vaststellen die gaat over de kwijtschelding, waar ook ondernemers in zitten, maar wij willen wel de garantie. En dat lezen we niet binnen deze verordening zelf. Dat er dus ook een verordening is die ten aanzien van inwoners die kwijtschelding regelt. Want anders doen we nu iets voor ondernemers waar zij rechten aan kunnen ontlenen. We geven heel veel kwijtscheldingen, want dat heeft u in de antwoorden gezegd. Maar dan zou dat niet zijn dat die inwoners daar rechten aan kunnen ontlenen. Dus daarom dat we het zeker willen weten.
Nu begrijp uw vraag. Nu komen we heel erg in de casuïstiek. En dan moet ik eigenlijk toegeven dat ik dat op dit moment eigenlijk niet goed kan beantwoorden. Er zijn twee mogelijkheden. Ik bedoel, er zou eigenlijk impliceren wat u nu zegt van als u niet heeft kunnen vinden en er zou geen verordening zijn, dat dan zonder verordening, althans zonder goede grondslag, al jarenlang gebeurd zou zijn. Dat zou kunnen, maar dat lijkt me raar. Anderszins zou het zo kunnen zijn dat die kwijtschelding wordt gewoon verleend vanuit een wetgeving op rijksniveau. Dat gemeenten gewoon de mogelijkheid krijgen en dat niet in een eigen verordening moeten doen. Dat weet ik niet. Maar laat ik dat nog eventjes nog proberen te beantwoorden. Want u stelt een hele technische vraag nu die ik op dit moment niet kan beantwoorden. Nee, maar dan ga ik eventjes voor u uitzoeken om u eventjes uw raad dan even daarover te informeren.
Goed, dan stel ik voor dat wij de wethouder houden aan zijn de technische mededeling die hij nog zal aanreiken op tijd voor de raadsvergadering. En dat wij nu zeggen, dit is een sterstuk en als dat antwoord wat we krijgen niet bevalt, dan kunnen we er altijd weer afhalen. Ja, dus zo doen. Akkoord. Het verslag, daar hebben we niet van gehoord. Hè? Dus dat is ook akkoord. De ingekomen stukken, nog iemand? Niemand, dank u wel. Dan onder hartelijke dankzegging sluit ik deze vergadering.